daarmee kunnen starten. Dus welkom collega's op de zitting van onze twee raden. Ook welkom aan het publiek. Heel spijtig moeten we terug in deze constellatie de raad organiseren. Ik denk dat de redenen duidelijk zijn. Ik moet ook aangeven dat ik zelf nog in quarantaine zit, dus niet, niet op het gemeentehuis. Dus ik hoop dat het technisch ook allemaal goed verloopt. En ook nog herstellende van COVID. Dus, omdat u mij toestaat dat ik... Stefan, misschien moet u uw micro even afzetten.
Dat is beter, ja.
Ja, dank u. Dus ik was aan het zeggen dat ik zo recupererend ben van een COVID-besmetting, ook niet 100%, dus ik hoop dat u met mij toestaat dat ik mijn inleidingen vandaag ook iets korter houd. Het is al even geleden dat we de raad op deze wijze hebben gedaan. Misschien toch nog even de spelregels ook in herinnering brengen. Ik weet dat ze niet perfect zijn, dat het ook niet allemaal heel efficiënt loopt, maar we hebben geen keuze. Dus ik zal het punt telkens kort toelichten. Indien u wenst tussen te komen over het punt, dan steekt u in het systeem uw handje op. U kan dan rechts op het scherm ook zien wie allemaal wenst tussen te komen. En we gaan gewoon het rijtje af van de personen die wensen tussen te komen. Indien bepaalde dossiers een probleem zouden zijn qua stemming, stel ik voor dat dat door de fractieleiders wordt toegelicht dan wanneer zich daar een probleem zou stellen. We hebben alleen de verontschuldiging van Solange Abloos ontvangen. Er zijn geen andere verontschuldigingen binnen. Indien er toch nog zouden zijn, kan u dat ook nog altijd in de chat even laten weten. En met uw goedvinden wil ik dan ook eerst kort starten met de gemeenteraad van maandag 29 november 2021 voor geopend te verklaren, waar we het eerste punt zouden moeten bekrachtigen vooraleer dat we naar de OCMW-raad kunnen gaan. Dus het eerste punt betreft de politieverordening, waar het de bedoeling is, u kent dat ondertussen, dat de raad het besluit van de burgemeester van 19 november bekrachtigt, zodanig dat we inderdaad deze raad, de OCMW-raad, op digitale wijze kunnen houden. Ik neem aan dat iedereen het daarmee eens is. Ik zie geen handjes, dus unaniem goedgekeurd. Dan schors ik even de gemeenteraad en wil ik de zitting van de gemeenteraad heropenen, waar we toegekomen zijn aan punt 2 van de agenda, betreft de notulen van de vorige gemeenteraad. Ik weet niet wat daar opmerkingen bij zijn. Indien niet, zouden we deze willen goedkeuren. Ik zie geen handjes, dus unaniem goedgekeurd. Punt 3 betreft de derde wereldorganisatie, de subsidies voor 2021. U kent de werking uit het verleden, totaalbedrag van 27.500 euro subsidies. U vindt ook de verdeling per organisatie vermeld op uw agenda. Het betreft 2.750 euro per vereniging, waarover ook de Derde Wereldraad een gunstig advies heeft gegeven. Goedkeuring wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Ik zie dat Nele van Rooij wenst tussen te komen. Nele, we gaan uw micro openzetten. Even wachten. Ja.
Zo. Ja, wij wouden hier onthouding.
Zonder verdere toelichting?
Ja, ik denk dat er weinig, dat iedereen wel weet dat wij dat anders zouden spenderen.
Ja. Goed, onthouding voor de Vlaams Belangenfractie. Mag ik aannemen dat alle andere fracties het voorstel goedkeuren? Ik zie geen handjes, dus alle andere fracties zijn akkoord. Zijn we bij punt 4, de tweede pensioenpijler, het punt dat we dus straks al besproken hebben voor het OCMW. Dat gaan we voor de gemeente bedraagt 240.000 euro per jaar. Het systeem is natuurlijk hetzelfde. Dus ik neem aan dat het er straks ook unaniem goedgekeurd, maar ik aannemen dat ook hier uw goedkeuring oké is.
Ja, Thomas Regores.
Geen handjes, dus unaniem goedgekeurd. Dank u. Punt 5 betreft aanstelling van een ontwerpteam voor opmaak, masterplan en realisatie grondige renovatie van het getouw. U vindt de twee deelopdrachten vermeld. Deelopdracht 1, de opmaak van een masterplan realisatie van een gerenoveerd administratieve koepelcentrum getouw met fasering en deelopdracht 2, de realisatie van het masterplan voor de opgestelde fasering. Deelopdracht 2 is voorwaardelijk. Dit deel van de opdracht wordt enkel opgenomen als en nadat hiervoor uitdrukkelijk opdracht wordt gegeven door de opdrachtgever. De opdracht wordt voorlopig geraamd op €500.000 exclusief BTW, maar de raming is natuurlijk maar een indicatie aangezien deze afhankelijk is van het masterplan dat zal worden uitgewerkt. Er wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen bij wijze van de mededingingsprocedure met onderhandeling en er wordt dan u gevraagd om de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed te keuren en ik zie dat Koen van Rompel over dit punt tussen te brengen. Goed, u hebt het woord.
Ja, bedankt voorzitter. Dit is een dossier dat ons een beetje doet denken aan het dossier van de Zwaan een paar gemeenteraden geleden. Ook hier hebben wij dezelfde vraag eigenlijk als toen. Waarom worden die twee zaken niet apart geagendeerd? Waarom is dat één dossier? Je gaat de opdracht geven om een masterplan op te maken voor de site en je gaat dan daaraan koppelen in dezelfde opdracht eigenlijk de uitvoering ervan. Maar dat blijft dan wel heel voorwaardelijk. En het bedrag dat aangegeven wordt is dan ook indicatief. Of kan nog wijzigen. Wat is dan de waarde van wat wij vandaag moeten stemmen? Als er eigenlijk, als dat bedrag, totaalbedrag nog volledig kan wijzigen. Waarom wordt dat niet in twee aparte delen gedaan? Gelijk het, volgens mij, toch zolang als ik in de gemeenteraad zit, altijd gegaan is. Er wordt eerst iemand aangesteld om een plan uit te werken. En als het plan klaar is, wordt iemand aangesteld om het plan ook uit te voeren. Waarom moet dat in één dossier behandeld worden?
Ja, Koen, het is eigenlijk ook uitdrukkelijke vraag ook van de administratie, ook van een dienst aankoop en een dienst patrimonium, dat we inderdaad eigenlijk zowel de opmaak van eigenlijk het masterplan, en wat natuurlijk het eerste deel is, waar we eerst met de selectiefase met drie gaan starten, om dan één bureau trachten te weerhouden om dat te maken. Maar daar heeft men blijkbaar dan toch wel op basis van ervaring uit het verleden gezegd van we willen toch echt wel die optie openhouden als dat masterplan op zich vlot en goed gemaakt wordt. En uiteraard zijn er ook nog wel gunningsvoorwaarden, criteria en zo om het dossier denk ik op een kwalitatieve manier ook vooruit te laten gaan, het op die manier doen. Maar natuurlijk, ten allen tijde heeft de gemeenteraad dan nog, want voor dat tweede licht, dat komt recht een bestek. Dus een masterplan wordt opgesteld en als je een masterplan ooit dan helemaal gaat uitwerken, dan moet natuurlijk het bestek en alles helemaal op de gemeenteraad gaan komen. Dan heeft de gemeenteraad natuurlijk daar ook nog absoluut het laatste woord over. Dus die €500.000 heeft ook juist gezien, dat zou natuurlijk in het idee zijn dat dan zowel die deelopdracht, het masterplan en de uitvoering bij die architect zou zitten. Het is natuurlijk een renovatie van heel wat vierkante meters van een gebouw, waar onze dienst denk ik momenteel een realistische raming op geplakt heeft. En dan eigenlijk die architectkosten die vaak bij renovatie toch 10% of zelfs zeker dat bedragen. Dat eigenlijk wel zeggen dat in de long run, dat het getouw dat is in 95 geopend, dat is nu al 25 jaar oud, we gaan stilaan naar de 30 jaar. Als je dan natuurlijk ook energetisch en voor alle inspanningen opnieuw moet gaan renoveren, dan kunnen zij ongeveer ruwweg een kostprijs per vierkante meter op zich daarin gaan zetten. Op basis daarvan is het gebaseerd, maar natuurlijk waarom dat het nu voor ligt. En zo is het ook heel duidelijk ook toegelicht op de raadscommissie door de diensten, is van natuurlijk eerst naar dat masterplan te gaan. Dat is natuurlijk stap 1. Het zal vooral duidelijkheid er ook teruggekoppeld worden. Dat is ook afgesproken in de raadscommissie, dat we ook kunnen kijken van wat houdt het masterplan dan in. En dan zal het inderdaad de vraag zijn, ga je op basis van dit verhaal dan ook direct de uitvoering gaan gunnen? Of zijn er dan toch redenen op dit moment om dat niet te doen? Het is niet op de politieke vraag geweest, maar het is puur uitdrukkelijk de vraag van de diensten die dat eigenlijk wel de meest logische combinatie vonden. En ze hebben dat denk ik ook wel omstandig toegelicht gehad, waarom dat zij dat zo zagen. Maar nogmaals, het tweede verhaal moet, als de gemeenteraad dan een beslissing wenst te nemen, dat dat niet gelicht wordt, gaat dat ook niet gelicht worden, want dat bestek gaat dan natuurlijk nog moeten goedgekeurd gaan worden.
Oké, Koen.
Ja, ik begrijp de redenering ook van de dienst inderdaad wel. Hè. Dat is niet onlogisch. We gaan ook niet tegenstemmen of zo, want dat gebeurt, dus dat vinden we goed. Het was bij ons alleen de vraag. Er is dus een mogelijkheid dat bijvoorbeeld een architectenbureau een masterplan opstelt, maar dat het te duur wordt en dat het dus niet kan uitgevoerd worden. En dan wordt er dus gegaan naar een ander projectontwikkelaar of alleen architectenbureau. Zo kan ik het me voorstellen. Hè. Het is niet zo dat er een plan wordt opgemaakt dat dan bijvoorbeeld door nog iemand anders wordt uitgevoerd. Of...
Dat kan wel, want de vraag was denk ik van Lander ook wel op de raadscommissie en dat is ook wel heel duidelijk in de opdracht weerhouden. De opdracht, deelopdracht 1 van Masterplan wil ook wel zeggen dat wij volledig, ja, ook wel inhoudelijk eigenaar worden van dat Masterplan. En het zou dus kunnen dat op die moment we ook het gevoel hebben van goed, dat Masterplan is niet tot stand gekomen, maar goed, er zijn toch een aantal zaken die moeilijk liggen, dat ook in communicatie in het traject van zo op die moment ook nog kunnen gezegd worden van goed, we stoppen 1 en we gaan dan eigenlijk fase 2 ja, van scratch terug gaan beginnen. Allee, ik denk dat Lander daar wel een heel pertinente opmerking, en ze was blijkbaar ook al meegenomen, maar nog net ietsje meer, denk ik, nog iets meer, denk ik, er op zich in geschreven. Maar het is wel voor alle duidelijkheid, waarom het hier nu natuurlijk geagendeerd al staat, is om op basis van heel dat verhaal natuurlijk tot een gedragen masterplan te komen. Hè. En ik heb gezien, er zitten veel hoofdstukken in. Het getouw is uiteraard een groot gebouw. En de bedoeling is uiteraard ook dat we dan in de raadscommissie van ondersteuning dat gans verhaal ook toelichten. En ja, dat wij natuurlijk, want je gaat samen dat masterplan ook schrijven en input gaan geven ook, dat we natuurlijk tot een masterplan komen waardoor denk ik het gebouw het meeste nog toekomstgericht tot zijn recht komt. Dat al de zaken die erin zitten, ja, maximaal denk ik voor de burger kunnen tellen. En ja, ik merk vooral dat duurzaamheid, ja, duurzaamheid gaat natuurlijk ook wel een groot issue worden, want daar zijn natuurlijk met die bouw vele stappen te zetten en daar wordt ook wel best veel aandacht dan aan besteed. Maar ik had eigenlijk initieel dezelfde bedenking als u, omdat we meestal eerst gewoon een masterplan laten maken en dan dat gewoon weer helemaal gaan aanbesteden. En de diensten vonden het ook beter om deze optie te voorzien. De gemeenteraad blijft nog volledig in regie. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Hè? En dan zou dat blijkbaar dan ook mogelijk wel... Ja... positief kunnen zijn. Er was een insteek van een dienst daarover. Ja.
Oké, okay, goed. En okay.
Misschien is het nog een laatste opmerking, voorzitter. Misschien is het nog een idee om dat op alle commissies eens ter sprake te brengen. Hoe meer ideeën dat er zijn, hoe beter misschien.
Ja. In ieder geval gaan we ook uw suggestie ook nog meenemen. Hoe dat dan... Ja, we moeten inderdaad wel een raadscommissie zijn. We moeten wat zien waar we wat leggen. Maar of de input, of natuurlijk de persoon die in de raadscommissie zit, maar ook zeker de input van de andere collega's, want dit zou een dossier zijn dat er steeds gaat teruggekoppeld worden. Dus inderdaad, ik denk dat iedereen van ons wel goede ideeën heeft van wat er met de bouw toekomstgericht kan gebeuren. Dus dat willen we die zeker ook wel meenemen, ja.
Oké, Koen.
Ja.
Ik zie dat ondertussen ook aan Schoofs wens tussen te komen.
Hans? Ja, inderdaad. Voorzitter, ik denk... Eerst en vooral gaan wij als fractie dit onderschrijven. Ik denk dat de beleidsvisie die erachter zit om eigenlijk de dienstbaarheid van het getouw als bereikbaar centrum voor de burger, dat we die onderschrijven, die visie. Maar het is natuurlijk belangrijk, zoals Koen net zegt, een project met een dergelijke impact. En inderdaad, er zijn heel wat gelijkenissen met het dossier van de Zwaan. Dat vergt toch wel een gedragenheid. U zegt het zelf, burgemeester, gedragenheid. In de commissie ondersteuning is dat inderdaad op zijn plaats wat betreft dienstverlening zeker. Maar ook in de commissie ruimte. Het gaat toch over een heel groot project met een heel grote impact op ons gemeentehuis. Dus ik denk dat ervoor zorgen dat dit project gedragen wordt, dat ook vergt dat je inderdaad heel veel overleg inlast. Ook met uw gemeenteraad en met de commissies. Het is ook een project waarvan ik vermoed dat het een impact zal hebben op de volgende legislatuur. Gezien de fasering die vooropgesteld wordt, lijkt mij, om dit binnen deze legislatuur nog volledig te kunnen uitvoeren, dat lijkt me krap, 3 jaar. Maar goed, dat is misschien nog een mogelijkheid, ik weet het niet. Maar alleszins, dezelfde mening heb ik vorige keer ook geuit. Alles wat impact heeft op een volgende legislatuur is eigenlijk een beetje tegen de geest van het decreet, maar we kunnen niet anders. In deze, je zit met een masterplan, je zit met een fasering die moet uitgespeeld worden in de tijd. Maar dat, nogmaals, dat vraagt heel veel gedragenheid, betrokkenheid. En dat is ook mijn pleidooi in navolging wat Koen daarnet zei.
Ja.
Dus inhoudelijk kunnen wij dat onderschrijven. Wij gaan mee dit project goedkeuren. Maar wij vragen wel een zeer regelmatige terugkoppeling en een participatie van de gemeenteraad.
Ja, ik denk dat dat allemaal goede suggesties zijn. Ik ben uiteraard ook blij dat iedereen wel beseft dat natuurlijk inderdaad om ten dienste van een burger en alle dienstverleningen, ja, Mensa Leven bijvoorbeeld, de BIP en dan het cultuurcentrum zitten daar ook in. Dus uiteraard is het per definitie iets wat overal zijn raakpunten heeft. Nu hebben we ook in het begin van de legislatuur ook een stukje gezegd van welk zijn de speerpunten, waar willen we binnen de verschillende commissies, maar laat ons hier eens nood ofwel een structuur dat het ook in de fracties en dan samenkomt. Dat we misschien ook, als we eens een keer eens in groep samen zitten op een of andere raadscommissie, dat het misschien ook eens over kan gaan. Allee, we gaan die opmerking op een positieve manier meepakken. En denk ik ook wel een stukje in de schoot van de raadscommissie op ondersteuning leggen. Dat we daar dan ook met alle fracties samen ook een stukje kunnen zien van, laten we aan de raadscommissie ondersteuning rond dat punt doorgaan en mogen de anderen daar dan ook aan delen. En laat ons dat verder gaan bekijken. Maar dan natuurlijk ieder raadslid met zijn expertise hieraan denk ik heel positieve bijdrage kan leveren, daar ben ik van overtuigd. Dus dat zal ik zeker al aan de diensten vragen om dat in dit dossier, dat al de aspecten wat inderdaad mensen leven, ruimtelijke ondersteuning is, dat die goed ondervangen worden en samen allemaal goed doorsproken worden. Dus die vraag is gehoord. Ja.
Goed, mag ik aansturen?
Ik wil één keer, dank u voorzitter. Allee, ik refereer naar de keuze destijds van het zwembad. Ik denk dat toen ook de diverse voorstellen toegelicht zijn op een gemeenteraadscommissie. Dat kan ook op een gemeenschappelijke commissie. Dat is ook een project met impact geweest. En ook daar denk ik dat de gedragenheid ervoor gezorgd heeft dat eigenlijk dat de opstart en de ontwikkeling van dat project ook goed heeft kunnen doorgang vinden.
Ja.
Dus het is een suggestie om daar misschien nog eens even over na te denken en dat in een gemeenschappelijke commissie eventueel te doen.
We zullen dat zeker doen. En goed toe waar de raadscommissie er uiteraard ook niet in heeft dat wel gewerkt. Dus de vraag wordt genoteerd en bekeken. Dank u wel, Hans. Ja.
Goed, maar je kan de verschillende tussenkomsten afleiden dat alle raadsleden akkoord zijn met de stemming van punt 5. Indien niet, hadden we graag uw handje nog gezien. Ik zie geen handjes, dus unaniem goedgekeurd. Punt 6 op de agenda betreft de aankoop van 2 vrachtwagens. CNG via RO Fluvius heeft dus de opdracht het leveren van elektrische voertuigen, plug-in-hybride voertuigen en CNG voertuigen uitgeschreven, waarbij Fluvius zal optreden als aankoopcentrale en waarbij de gemeente Mol voor de uitvoeringsdienst 2 vrachtvoertuigen CNG wenst aan te kopen, zoals beschreven in de technische fiche. Totale raming van de uitgaven is €421.110, exclusief BTW. Er wordt dan nu gevraagd om de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed te keuren. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 7 betreft de verbouwing van een pastorijwoning en opvanglokale tot buitenschoolse kinderopvang in Sluis. Betreft een ontwerpopdracht voor deze opdracht. Die werd gegund aan AAT-architecten in Turnhout. De uitgave wordt geruimd op €855.868. exclusief BTW. Ook hier wordt gevraagd om de lastvoorwaarden en de gunningswijze goedkeuren. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Zijn we bij punt 8, het herzien van de zone 30 in Achterbos in verband met de verhuis van de kleuterschool. Er zijn nu 2 vestigingsplaatsen, dus ook 2 maal een zone 30. In januari 2022 zal de kleuterschool verhuizen naar de nieuwbouw op de locatie van de lagere school. De officiële ingang zal dan verplaatst worden naar Achterbos. We zien vanaf januari 2022 de huidige zone 30 op Achterbos ter hoogte van de huidige kleuterschool zijn nut verliest. Dringt een herziening van de locatiezone 30 zich op. Er is een bezoek ter plaatse geweest. We hebben vastgesteld dat de huidige zone kan opgeheven worden na de verhuis van de kleuterschool. En een nieuwe zone 30 ingevoerd kan worden. 75 meter links en rechts van de nieuwe toegang van de school, meer bepaald tussen Groot Kapellen en de Akkerstraat. En dus aangezien ook voor de lagere school de officiële ingang wijzigt, zal de zone 30 in de Jozef Calasanstraat eveneens worden opgeheven. Nodige verkeersborden worden aangebracht en er is een gunstig advies van de sectie mobiliteit. Goedkeuring wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 9 betreft een zaak van de wegen in de Heistraat, waar 2 stroken grond van in totaal 75 vierkante meter worden ingelegd in het openbaar domein. En dat gebeurt gratis. Goedkeuring wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Ik zie dat Thomas Sergoris wenst tussen te komen. Thomas, u hebt het woord.
Ja, dank u voorzitter. Ja, we hebben een extra genomen van het punt. Het gaat eigenlijk over een regularisatie van een landbouwbedrijf, klein landbouwbedrijf. Nu zien we dat daar toch een bezwaarschrift in zit van zowel alle omwonenden. Ik vroeg me af, is daar eigenlijk rekening mee gehouden met dat bezwaarschrift? En hoe worden, allee, het is niet het enige dossier dat er zo is. Hoort dan ook dat er af en toe zaken geregulariseerd moeten worden, waar dat soms strenger tegen opgetreden wordt. Ik vroeg me af hoe dat afgewikkeld is in dit dossier, hè, omdat ik daar eigenlijk weinig gevolg aan zie.
Goed, Thomas, met de goedvinden stel ik voor dat we eerst alle vraagstellers aan het woord laten voordat je de schepen kan antwoorden. Ik zie tweede in de rij is Bas van Olmen. Bas, u hebt het.
Ja, inderdaad. Ja, mijn vraag is met dezelfde als die van Thomas eigenlijk. Hè. Dus een stal in het midden van een woonstraat. Ik stel ook vast dat de buurtbewoners inderdaad de voorspelbare opmerkingen, vragen formuleren. Ja, hoe is daarmee omgegaan? Minstens wat betreft de vergunning dan.
En de laatste tussenkomst van Koen Boeks. Koen, je hebt ook een vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook juist in dezelfde trend als mijn collega's. Omdat het bezwaarschrift vele bewoners vertegenwoordigt, ook de vraag hoe dat hier wordt mee rekening gehouden en op welke manier.
Goed, ik denk dat Schepen Verbeke gaat antwoorden.
Dag, goedenavond. Ja, dit dossier moet nog goedgekeurd worden. Hè. Dat staat nu op een van de komende schepencolleges geagendeerd. Ik denk dat een van de belangrijkste elementen daarin zal zijn wat dat het departement van Landbouw gaat adviseren. Want die zijn daar toch blijkbaar hun besluitvorming aan het veranderen in. Concreto in dit geval gaat het eigenlijk over een landbouwer in bijberoep. Ja, maar dat dus, het is geen hoofdberoep. Het is niet op vraag of in kader van een klacht of zo dat daar een regularisatieprocedure is opgestart. Het is puur op initiatief van de mensen zelf, die eigenlijk al sinds de jaren 80 daar gelegen zijn en die toch oordeelden dat wat meer rechtszekerheid moest hebben. Het grootste deel van hun landerijen is ook in landbouw, in agrarisch gebied. Hè. Veel uitbreidingsmogelijkheden zullen er niet zijn, hè, want ze grenzen aan de Zuiderring. Maar de bezwaarschriften zullen zeker bekeken worden. Hè. Dus, maar die besluitvorming moet nog, die moet nog genomen worden. Hè. Dat staat nog niet vast. Dus we wachten nog op het advies van onze omgevingsambtenaren in deze. Ja. Het is zo dat... ja, het departement landbouw vroeger heel streng was naar mensen die landbouw als een soort de kluiten gegroeide hobby gingen bedrijven. Daar waren ze heel streng op. Maar blijkbaar is hun visie daar toch aan even veranderen. Dus ik, voor zover ik genomen heb, zou het advies van landbouw in deze gunstig zijn. Dus ik denk dat je dat misschien ook al kunt meenemen. Maar dat dan uiteindelijk de beslissing van de omgevingsambtenaar is, daar heb ik zelf ook nog geen zicht op.
Oké, kan dat volstaan in de huidige fase van de procedure?
Dus... ja, zeker. Bedankt André voor het antwoord. Ja, ik denk dat het een problematiek is die wel meer voorkomt. Dat niet alleen in dit geval is, maar dat je dat wel meer op de tafel zult krijgen. Ja, het is natuurlijk altijd heel moeilijk om daar een oordeel over te vullen, op basis van de punten die we krijgen op de gemeenteraad. Dus wij gaan ons gewoon onthouden op dit punt en dan wachten wij wel af wat de beslissing zal zijn. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om dit soort dossiers, waar ik zeg niet dat je dat in een of andere richting kan moeten goedkeuren, maar toch ook de actuele situatie is te bekijken. Het gaat over een regularisatie tenslotte. Er zou ook, dat is natuurlijk niet officieel, maar wel onofficieel gewaarwording, maar ik kan toch uitbreiding naar andere percelen dichter tegen de huizen aan. Dus zou er toch voorzichtig in zijn.
Goed, ik noteer de onthoudingen van de SPA-fractie. Ik weet niet of de andere vraagstellers nog wensen tussen te komen. Bas? Ja,
voorzitter, ik begrijp eigenlijk niet zo goed. De vergunning die is dan nog niet geregulariseerd, maar we gaan hier al wel de zaak van de wegen goedkeuren. Dat is toch niet de logische volgorde, denk ik.
Dat is de perfect logische volgorde. Je kunt eigenlijk een dossier maar goedkeuren als ook de zaak van de wegen goedgekeurd is. Ik weet dat Koen daar vaak in het verleden ook op gealludeerd heeft, maar dat is nu eenmaal de, ja. Ja, de wettelijke manier van werken. Dus ja, dat is genoteerd, dat is in het verleden ook genoteerd. Koen maakt daar regelmatig opmerkingen over. Dus ja, het is zo. Dus een dossier kan maar afgehandeld worden als de zaak van de wegen in orde is. Dus als de zaak van de wegen in deze niet zou geagendeerd zijn, ja, dan is het hele dossier niet rechtsgeldig. Dan vervalt het hele dossier. Dus dat kan pas op het schepencollege komen op het moment dat de zaak van de wegen altijd niet goedgekeurd geweest is op de gemeenteraad. Ja.
Oké, Bas?
Ik denk dat wij eveneens ons gaan onthouden, net zoals de vooruitfractie. Omwille van de bezwaren waar dat wij toch ook wel, gevoelig voor zijn, waar dat wij begrip voor hebben.
Ja.
Ja.
Excuses dat ik inderdaad niet naar de vorige fractie verwees, maar het ging wel degelijk over de vooruitfractie ook die zich onthoudt. Open VLD-fractie onthoudt zich ook.
Ik ga me ook onthouden, voorzitter.
Kort Boek onthoudt zich ook.
Ja.
Zijn alle andere raadsleden akkoord met punt 9? Ik zie geen andere handjes. De andere raadsleden zijn dan akkoord. Zitten we bij punt 10? De sociale verkabeling in de Vennestraat, goedkeuring van het technisch dossier, waarbij het wegenistracé met gratis grondafstand vroeger al is goedgekeurd, ook een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd, en dus het technisch dossier met alle mogelijke bijlagen wordt vandaag geagendeerd en er wordt dan nu goedkeuring gevraagd van het ontwerp aanleg wegen in serioleerings- en omgevingswerkje, als ook de raming van de aanleg van de verkabeling, als ook de kostenraming voor Fluvius en Telenet. Zijn alle raadsleden akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 11 betreft boerentang Rollekes, een ruiling van percelen, waarbij er een akkoord is voor de ruiling van 2 percelen. Waarbij de gemeente het naaldbos langs de boerentang gelegen binnen de contouren van het RUP, Sportveld en Donk, zal verwerven en de gemeente staat anderzijds een weiland wegrestant af langs de Rollekes. U vindt de verschillende oppervlaktes vermeld op de agenda. De gemeente ontvangt een opleg ten bedrage van 34.838 euro. Uw goedkeuring wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 12 betreft de gratis grondafstand in het project van het Laar. Er dienen gronden met respectievelijke oppervlakte van 23 centiaar en 9 centiaar gratis worden afgestaan om te voegen bij het openbaar domein. En u vindt de verschillende beslissingen en adviezen en attesten in bijlage van het dossier. Uw goedkeuring wordt gedaan. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 13 betreft aanvaarding van schenkingen, waarbij jaarlijks een hele reeks archiefdocumenten met betrekking tot de geschiedenis van onze gemeente aan het gemeentelijk archief worden geschonken. In hoofdzaak gaat het om particulieren, maar ook Molse verenigingen schenken hun archief. De stukken zijn zelden financieel waardevol, maar hebben vooral een historische en illustratieve waarde. Voor de schenker is er vaak ook een emotionele waarde aan verbonden. Tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020 werden 258 schenkingen aan het archief geregistreerd, variërend van schenkingen die slechts uit één stuk bestaan tot schenkingen van enkele meters archief. De Raad van Bestuur van de VZW Kamer en de koepel van de Cultuurraad gaven een gunstig advies over het aanvaarden van deze schenkingen. En dus meer details vindt u in bijlage van het dossier. Er wordt aan de Raad gevraagd om de aanvaarding van deze schenkingen goed te keuren. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 14 betreft de algemene vergadering van de EVA Jeugd en Sport. U vindt de agenda vermeld op uw agenda. De bedoeling is dat de agenda van de algemene vergadering van 30 november 2021 wordt goedgekeurd. Alsook het verslag en de begroting van volgend jaar. Tevens wordt gevraagd om de vertegenwoordiger van de gemeente te mandateren om tijdens de algemene vergadering te handelen overeenkomstig de beslissing van deze avond. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 15 betreft de gemeentelijke administratieve sancties. De federale overheid stelt aan de stad Turnhout voor 2021 een subsidie van 53.600 euro ter beschikking voor het begeleiden van de bemiddelingsprocedure betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. Artikel 4 van de subsidieovereenkomst bepaalt dat de stad Turnhout partnerships dient aan te gaan met de steden en gemeenten in het arrondissement Turnhout, die van deze dienstverlening gebruik wensen te maken. De gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met de hernieuwing van de voorliggende samenwerkingsovereenkomst met de partnergemeente, die een aanvraag neemt op 1 januari 2021 en die geldt voor een onbepaalde duur. Er wordt goedkeuring gevraagd en ik zie dat Koen van Gompel over dit punt wenst tussen te komen. Koen, u hebt het woord.
Ja, dank u voorzitter. Een vraagje dat je waarschijnlijk heel rap een antwoord zult op hebben, maar hoe komt het dat wij nu een hernieuwing van een samenwerkingsovereenkomst moeten goedkeuren die eigenlijk 11 maanden geleden al is ingegaan? Als ik zo zie, is dat 1 januari van dit jaar al effectief hernieuwd. Waarom moeten we het dan eigenlijk nu pas 11 maanden na datum goedkeuren?
Dat is inderdaad een logische vraag. En het antwoord is misschien niet zo heel logisch, maar we krijgen vaak middel van de federale overheid. Ook bijvoorbeeld hebben wij zelf zo'n veiligheids- en preventieplan waar wij de drughulpverlener mee betalen. En daar is dat ook altijd. Dus op een of andere manier is dat de werkwijze van een hogere overheid. Maar willen wij natuurlijk de centen moeten krijgen, ja, doen wij daar niet moeilijk over. Dat zullen we willen begrijpen, maar ik vind het eerlijk gezegd ook vaak heel raar dat het pas, het is altijd retroactief en de middelen komen dan nog wel, maar het is eigenlijk een terecht opmerking. Ze zouden ons die overeenkomst ook van tevoren moeten voorleggen, maar dat is bijna altijd een retard of een vertraging. Ja.
Is dat goed?
Ja, ik had zoiets vermoed. In theorie zou het dus kunnen dat als we dit punt af zouden keuren, dan zitten we wel in de problemen natuurlijk.
Ja, dan zou het inderdaad minder geweest zijn. Zij is ook met een drughulpverlener, die wij via zo het CAW, die wordt ook voor ja, een groot deel gefinancierd, altijd steeds vanuit het strategisch veiligheids- en preventieplan, denk ik, van de federale overheid. Ik denk, maar ja, tot nu toe, ja, als dat is, dan moet ik ze heel hard aan de oren trekken. Dus nu niet, hè. Dus het is een geluk vandaag.
Oké, okay, Koen?
Ja, in orde.
Zijn alle raadsleden akkoord met punt 15? Unaniem goedgekeurd. Punt 16 is het punt dat we door straks ook op de OCMW-raad hebben gehad. Er bestaan er twee aparte stemmingen. De eerste stemming betreft de goedkeuring van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Mag ik aannemen dat alle raadsleden het daarmee eens zijn? Ik zie geen handjes, dus goedgekeurd. En dan vraag ik aan de directeur of dat de uitslag van de geheime stemming voor dit punt dezelfde is als daar straks, in de naam van wel.
Molderwijk, ja. Koen Boeks, ja.
Micro.
Molderwijk, ja. Ja. Boeks, Koen. Boeks, ja. Ja. Hebben we iedereen nog niet? Nee, nee. Van der Gijs heb ik nog.
Voorlopig geen geluid.
Maarten van Kamp, ja. Van der Gijs ook, ja.
Wil iemand de micro van de directeur openzetten?
Ja, zeggen dat de stemmen nog aan het binnenkomen zijn. We zijn de stemmen nog aan het tellen op het ogenblik.
Ah ja. Dan gaan we even verder. Dan komen we straks hierop terug of wachten.
We zijn er bijna. We zijn er bijna.
Ja. Ja, ik zal even wachten dan.
Chris Sensenman, ja. Ik mis dan komen op. Ja, dan moet ik beginnen even controleren waar ik het heb gehaald. Koen van Gompel, dat is wel via spat er niet bij op.
Ja, ja, dan doe ik nog. Ik
ga het hier gewoon tellen, om de volgende keer hier naar je toe. Dan komt dat een hoop onze vijf. Dus ik ben toch, ja. Ja, mis al jullie ook, hè. Dat is ook aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Ja, eenparigheid van stemmen, dank u, collega's. We zijn toegekomen aan punt 17 en volgende, een aantal algemene vergaderingen waar we telkens hetzelfde doen en de agenda goedkeuren enerzijds en anderzijds het mandaat van onze vertegenwoordiger vaststellen. In punt 17 doen we dat voor de buitengewone algemene vergadering van IOK. Iedereen akkoord? In punt 18 doen we hetzelfde voor IOK afvalbeheer. Iedereen akkoord? In punt 19 doen we hetzelfde voor IVICA. In punt 20 volgt ICA. Zolang ik geen handjes zie, ga ik verder. Punt 21 doe hetzelfde voor PITPA. Punt 22 idem voor SIPAL. En tenslotte in punt 23 de algemene vergadering voor PONTES. Ik heb nergens een handje gezien, dus ik neem aan dat al deze punten unaniem zijn goedgekeurd door de voltallige raad. Zitten we bij punt 24, het arbeidsreglement. Eigenlijk dezelfde wijziging die we er straks al bij de OCMW-raad hebben gehad, met dezelfde toelichting. Ook hier wordt het arbeidsreglement vanaf 1 januari 2022 op een aantal punten gewijzigd. Het betreft punt 4.7, vorming en informatie. En ook de bijlage 11 van het VTO-reglement, dat wordt toegevoegd. Iedereen akkoord? Dank u. En dan in punt 25, de rechtspositieregeling, wordt gevraagd om bijlage 3 goed te keuren. Artikel 10 van de rechtspositieregeling bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is om bijzondere aanwervingsvoorwaarden vast te leggen. Zo kan de gemeenteraad bijzondere eisen stellen in zaken de beroepsbekwaamheid, het bezit van specifieke diploma's of studiegetuigschriften opleggen, of nuttige ervaring in de private of openbare sector. Eisen deze specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden zijn opgenomen in bijlage 3 van de rechtspositieregeling. Het bestuur heeft de intentie om in de nabije toekomst de functie van technisch assistent openbare netheid open te verklaren en de specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden aan te passen in bijlage 3. Als volgt, ofwel in bezit zijn van een rijbewijs C, ofwel in het bezit zijn van een geldig attest van slagen voor het theorie-examen voor het rijbewijs C en het rijbewijs C behalen binnen een periode van 1 jaar volgend op de diensttreding. Voorgesteld wordt om deze specifieke voorwaarden op te nemen in de bijlage 3. Er is ook een protocol van akkoord daarover afgeleverd. Kan iedereen hiermee akkoord gaan? Dank u. En dan hebben we denk ik heel wat punten te behandelen die betrekking hebben op het onderwijs. Ik ga die niet allemaal voor lezing, dat ook weinig nut heeft. In punt 26 gaat het over Guido Galbergen, de aanvraag van het OV2 type 2 en type 9, om daarover uw goedkeuring te geven. Er moet een aanvraagdossier worden ingediend bij het agentschap voor onderwijsdiensten. En dus na goedkeuring van die aanvraag kan er worden overgegaan tot de oprichting. Er is ook hier een protocol van akkoord. Ook de schoolraad heeft een positief advies afgeleverd. Die heeft in principe geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur. Uw goedkeuring wordt gevraagd. Kan iedereen akkoord gaan met dit punt? Unaniem goedgekeurd. Punt 27 betreft de stopzetting van het ICT-samenwerkingsplatform vanaf 1 september 2021, waarbij binnen het gemeentelijk onderwijs ervoor wordt gekozen om de toegekende punten voor ICT-coördinatie in te richten op niveau van de eigen instelling. Personeelslid dat in deze betrekking wordt aangesteld, verzorgt de ICT-coördinatie in die instelling. Dat kan ook ingezet worden voor de ICT-coördinatie in andere instellingen van de scholengemeenschap. De nieuwe regelgeving maakt van het ambt een wervingsambt en maakt in het secundair onderwijs en het deeltijds kunstonderwijs deel uit van de personeelscategorie van het ondersteunend personeel. Het basisonderwijs blijft het al bestaande ambt van ICT-coördinator deel uitmaken van het beleids- en ondersteunend personeel. Uw goedkeuring wordt gevraagd. Iedereen akkoord? U zijn hier goedgekeurd. En dan de volgende punten betreft voor de verschillende scholen de verdeling van de lesuren voor 2021-2022. In punt 28 doen we dat voor de gemeentelijke academie voor beeldende kunsten. Is iedereen daarmee akkoord? In punt 29 doen we hetzelfde voor de gemeentelijke academie voor muziek en woord. Iedereen akkoord? Ik zie dat er hier een tussenkomst is van Bas van Olmen. Bas, u hebt het woord.
Ja, voorzitter. Voor de goede orde, wij keuren hier lesuren goed van mijn wettelijk samenwonende partner. Dus ik zal mij onthouden van bespreking en stemming voor dit punt. De directeur zal dat voor de goede orde willen opteren. Kwestie van u toch even te onderbreken in uw korte afhandeling van deze punten.
Onderwijs, Bas.
Ja.
Burgemeester.
Ja, ik was gewoon aan het denken hè, van dat het misschien nog heel handiger is dat je gewoon heel even je scherm afzet en dat je voor het punt even niet aanwezig bent. Ja. Want theoretisch zou je met je aanwezigheid nog de vergadering kunnen beïnvloeden. Ja. En dan zit het helemaal juist, denk ik. En dan zal dat hopelijk allemaal heel goed naar de komen.
Dus Bas van Olmen neemt niet deel aan... Ja, voilà. Ook geen onthouding, en neemt niet deel.
Ja, dat is beter.
Andere raadsleden, daar zie ik geen tussenkomsten, dus ik neem aan dat de andere raadsleden dan wel akkoord zijn.
En nu moet iemand een Bas terug binnen.
Is Bas al terug?
Wil iemand? Voilà, ja. Perfect, ja, dankjewel. Voilà, een Deus Ex Machina, perfect.
Ja. Dus ik ga dan verder in de agenda en dan denk ik dat de volgende punt 30 is Guido Galbergen, waar we hetzelfde doen. Ook daar goedkeuring van, van het lesurenpakket 21-22. Zijn daar tussenkomsten over? Indien niet, mag ik aannemen dat u akkoord bent met punt 30. In punt 31 doen we het zuiden voor Saigo Sternbos. Ook daar graag uw akkoord. Indien niet, graag uw handje.
Ja, maar ik allemaal.
Ik zie geen handjes. In punt 32 doen we het zuiden voor GPS Alles Kids. Dus het schooltje van de Hè. Ik vind dat niet goedgekeurd. In punt 33 doen we hetzelfde voor GDS de Zandlopers. Geen handjes, u dan goedgekeurd. In punt 34 doen we hetzelfde voor GDS Klimop. U dan goedgekeurd. In punt 35 doen we hetzelfde voor Mozaïek. Unaniem goedgekeurd en voilà, daarmee zijn we toegekomen aan het einde van de agenda en kunnen we de toegevoegde agenda gaan bespreken op punt 36. Het eerste woord is voor Ria Meres, Open VLD, fractie in verband met digitaal en hybride vergaderen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we zijn dus terug digitaal aan het vergaderen, gezien de stijgende coronacijfers. Mijn vraag is om dit in de toekomst eigenlijk verder mogelijk te maken. Mensen of gemeenteraadkleden die bijvoorbeeld thuis zijn omdat ze in quarantaine zitten, misschien als we dan toch terug live vergaderen, dat die ook dus wel online kunnen meevergaderen. Nu, de Open VLD, die vraagt dus ook eigenlijk om... de nodige middelen die je voor te voorzien en voor een subsidiedossier in te dienen via de Vlaamse overheid. De vraag is, ja, wat vinden jullie daarvan? Ja.
Ik dat Geert de Groof gaat starten.
In verband met de hybride gemeenteraad, ja, denk ik dat wij er vrij snel voor kiezen om deze op deze manier te laten plaatsvinden. Ik denk dat dat ook in de toekomst wel mogelijk moet zijn. In verband met uw vraag, omdat permanent beschikbaar, permanent een digitale raad ook door de burgers te laten volgen, hebben we dat al wel eens nagevraagd bij de directeur IT. We hebben er een aantal offertes voor opgevraagd. En we zullen die toelichten op een van de volgende raadscommissies ondersteuning. Om daar de ruimte te geven aan de fracties om een mening te geven en mogelijke oplossingen te bekijken. Ik kan alvast indicatief meegeven dat een eerste offerte voor de plaatsing van een systeem meer dan €50.000 zal kosten. Het gaat dan over alle microfoons met randapparatuur. Ons huidig systeem zou dat niet kunnen bewerkstelligen. Software, een intelligent camerasysteem dat automatisch de spreker in beeld brengt. En nog wat extra kosten voor de installatie. Zelf, wat niet inbegrepen is in deze kost van €47.000 exclusief BTW, de installatiekost die kan enkel worden opgemaakt op basis van een plaatsbezoek. Dus dat is toch wel een bedrag waar we even moeten bij stilstaan. Er is nog een gelijkaardige firma die iets anders aanbiedt, dat als service zou aanbieden. Dus niet als een geïntegreerd systeem. Zij komen met een crew ter plaatse, met alle materialen en filmen en regisseren alles. En de kostprijs hiervan is ongeveer €2.000 per gemeenteraad, plus een extra kost indien de raad uitloopt, exclusief BTW. Dus ook dat is een bedrag om even samen over na te denken. De suggestie om hiervoor eens te kijken naar gemeenten zonder gemeentehuis, waar er nu een tweede en een derde subsidieoproep voor lopende is, daar ben ik na een eerste lezing niet meteen van overtuigd dat de digitalisering van de gemeenteraad volgens deze projectoproep gesubsidieerd kan worden. Maar we gaan dat uiteraard samen met de IT-directeur nog verder bekijken. Maar als ik dat bekijk, dan is subsidieoproep 3 voor een grootschalige transformatie. Ik denk niet dat dit een grootschalige transformatie is. En bij subsidieoproep 2 gaat het over een thematisch project voor een innovatieve dienstverlening of de werkplek van de toekomst. En we moeten gaan kijken of dat wel innovatief genoeg is om dat digitaal aan te bieden. Maar als ik dat las, dan dacht ik dat het eerste zicht daar niet meteen onder te vallen is. Maar dat gaan we zeker nog bekijken met de IT-directeur.
Ja, maar u gaat het dossier misschien dan toch wel aanvragen?
We gaan kijken of het mogelijk is om eronder te vallen. Wanneer dat daar in het dossier duidelijk staat dat een dergelijk gegeven niet gesubsidieerd wordt, lijkt het mij niet zinvol om daar een dossier voor in te dienen.
Oké.
Oké, dank u wel.
We blijven bij uw fractie, met Bas van Olmen, verband met de stand van zaken, dienst, erfgoed, bouwontwikkeling. Bas, u hebt het woord.
Ja, inderdaad, dank u voorzitter. Ik kwam graag nog even terug op de discussie die wij in de zomer van 2020 hebben gehad over de ontwikkeling van een Molse visie op erfgoed en bouwontwikkeling. Dat is sedertien ook besproken op een commissie ruimte, als ik goed geïnformeerd ben, in oktober 2020. Maar sedertien heb ik daar niet zoveel meer over gehoord, alwaar dat ik toch bij herleiding van het verslag van die gemeenteraadszitting lees en had genoteerd ook wel dat het scheepcollege daarvoor open stond. Dus vandaar dat ik even informeer aan de stand van zaken in dit dossier.
Schiphol?
Ik wil Bas. Het is niet omdat je niks hoort of niks gebeurt, dus het is ook goed dat je het exact vraagt. Dan geeft dat mij de gelegenheid om toe te lichten wat we allemaal ondertussen gedaan hebben. Zoals ik denk ik in het verleden al wel toegelicht heb, is dat eigenlijk een twee sporen, twee sporen trajecten. Je hebt er enerzijds een ruimtelijke component en anderzijds een erfgoedcomponent. We willen dat ook goed doen. En dat is ook niet beperkt tot enkel de boulevard. Er is nog fantastisch om gewoon te erfgoed en mol. En we willen ons ook niet noodzakelijk beperken tot het reeds beschermde ongehoord erfgoed, want dan zijn we eigenlijk dubbel werk aan het doen, want dat is al beschermd. Dus dat betekent dat we expertise nodig hebben. Een deel van die expertise hebben we zelf, een groot deel van die expertise gaan we moeten inwinnen. Zowel ruimtelijk als op vlak van erfgoed. We zullen het ook zien, we hebben dat momenteel we hebben daar stappen gezet om daar externe expertise voor aan te trekken. Eén, om te inventariseren welk erfgoed dat er is. Dus het erfgoedspoor. Anderzijds voorzien we ook ruimte in bepaalde studieopdrachten om er ook het ruimtelijke aspect van te onderzoeken. En dan moeten die twee nog samen sporen. Je weet dat dat opbouwt en dat het meest juridisch bindende een wijziging van het RUP is. Nu, het RUP enkel wijzigen. Het RUP is niet dat je zomaar even wijzigt. Daar moeten we ook goed over nadenken. En dit is daar maar één aspect van. Dus we gaan eerst de stappen daarvoor moeten zetten. Dat zijn de visievorming, het afkloppen van die visie in een document dat als lijstmatig gewenst kan aanzien worden. En om dan te kijken met de hogere overheden hoe bindend dat dergelijke documenten kunnen zijn en hoe dat we er dan mee verder gaan. En dat is dus de stand van zaken waar we nu zijn. Dus alles staat eigenlijk in de startblokken om daarmee aan de slag te gaan. En eigenlijk, het ontwikkelen van een onroerend erfgoedbeleid is ook een van de acties van ons meerjarenplan. En eigenlijk zitten we daar nog redelijk goed op schema. Dus we werken daar gewoon naastig aan verder. Dat is de stand van zaken, Bas.
Geert het te denken?
Ja, ik wou er nog een kleinigheid aan toevoegen. We hebben een paar gemeenteraden geleden hebben wij die aanbesteding gedaan om te gaan samenwerken met een bureau, of een stedenbouwkundig bureau. Die procedure is ook zo goed als rond. We hebben 5 kandidaten gehad, waarvan dat er in principe iemand aangeduid is, maar we kunnen het nog niet kenbaar maken, omdat uiteindelijk de andere kandidaten nog een beroepsprocedure zouden kunnen oproepen die eind in deze week eindigt. Dus vanaf volgende week kunnen we in principe met dat stedenbouwkundig bureau aan de slag. Ik weet niet of dat je nog de lijst weet, maar dat waren dus heel veel deeltrajecten die we daar willen realiseren of gaan laten bekijken. En ook de erfgoed en een visie over de boulevard was daar één van. Dus wij hopen daar binnenkort dan ook op die weg ook mee aan de slag te kunnen gaan.
Bas, kan ik volstaan?
Ja, absoluut. Dank je wel.
Ja, we blijven bij u voor punt 38. Waterhuis zou de kruiwagen staan voeren.
Ja, inderdaad, voorzitter. Wij zijn inderdaad gecontacteerd geworden als fractie door een aantal inwoners van de genoemde straten over problemen met de waterhuishouding daar. Er zijn eigenlijk klassiek wat problemen, dat is drassig gebied, maar zeker in de natte zomer die we recent hebben gehad, zijn daar nogal wat problemen geweest. Een redelijk complex dossier, als het mij correct geschetst is. Er zijn redelijk wat verschillende beken en grachten waar dat particuliere mensen eigenaar van zijn, waar dat TIPA zou tussen zitten, waar dat ook de golfopbouw water aflaat. En dat zou een van de oorzaken zijn waarom dat er wel eens geregeld naar aanvoelen van de mensen daar private gronden onder lopen. Dus ja, ik heb dan ook mailverkeer doorgestuurd gekregen waarin dat de gemeente enerzijds en Pitpa anderzijds al werd aangeschreven een aantal keren, maar men had toch niet het gevoel dat daar veel aan het bewegen was in dat dossier. Reden waarom dat mij gevraagd is geweest om dat te agenderen bij deze.
Ik heb dus een stuk wat je gewoon
hebt. Ik ga misschien gelijk Frederik antwoorden, dus omdat je er niks van gehoord hebt, dat we er niet mee bezig zijn.
Daar hoop ik op.
Ja, nee, dat is in Meissen bijvoorbeeld, eerst en vooral naar de bewoners van Kruiswagenstraat, Korte Heijstraat, Kiezelweg en dergelijke, is een brief gestuurd. Omdat er inderdaad een aantal van die grachten, perceelgrachten, zijn waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn. Hè, om er nog niet keer aan te manen, om daar toch wel de nodige onderhoudswerken te doen. Nu, er is ook een gedeelte dat door Pitba Hydrasan moet gereinigd of beheerd worden. Hè. Dat is het gedeelte tussen de Heijstraat en de Zuidering. En ook een stuk wat we de wijk Paviljoenstraat noemen, dus dat is Paviljoenstraat 60 tot 82. Die gaan dat stroomafwaarts moeten onderhouden. Maar alles wat daarboven ligt, is in principe voor de particulieren. Nu, het is inderdaad een heel ingewikkeld probleem. We zitten daar ook met die taplopen. Er is al menig. We hebben al vergaderingen gehad met de provincie. We hebben vergaderingen gehad met Pitpa. Ik heb vergaderingen gehad met bewoners die inderdaad daar toch wel in de problemen zitten. Maar dat er toch wel duidelijk zichtbare schade is door de waterproblematiek. Wat is nu de oplossing waar we naar aan het werken zijn? Is eigenlijk een nieuwe afkoppeling te gaan maken. En dus dat zouden we doen via een nieuw grachtensysteem. Dat vertrekt in de Zwarte Schuurstraat, dus eigenlijk op de hoek. Je hebt daar de hoek die richting Moerhoek loopt. We zouden daar afkoppelen, hè, en een nieuwe gracht trekken van de Zwarte Schuurstraat naar de Heijstraat en die dan zo laten naar de Schooldreef en zo uiteindelijk die dan gaan aansluiten op de stormkracht van de ring. Dus dat is eigenlijk de bedoeling om het daar extra water te kunnen laten aflopen. Nu, dat is een concept, dat ligt nu voor bij VMM. Dus we zijn aan het wachten op feedback. Dus die plannen moeten dan verder uitgewerkt worden in 2022. En ja, als alles goed gaat en VMM is akkoord, dan is dat een project dat we trachten te realiseren in 2023. Ik weet dat dat nog wel tijd is, maar ja, we zijn ermee bezig. Maar Pitpa en VMM, dat zijn zaken die je... De vrachttijd, maar het is niet dat we er niet mee bezig geweest zijn. Het is een problematiek waar we ons van bewust zijn, die ook al heel lang bestaat. Dat is ook een van de redenen, denk ik, waarom dat er voor de uitbreiding van de Moerhoek, de extra verkavelingen, dat er ook een hoop bezwaarschriften voor ingediend zijn. En dat er dus ook een hele procedureslag geweest is. De gemeente keurt goed, is beroep aangetekend, provincie keurt goed, wordt terug beroep aangetekend. Dan is het uiteindelijk de Raad voor Vergunningsbetwistingen die dan toch gezegd heeft dat het project uiteindelijk komt. Ja, het is complex, maar we zijn ermee bezig en we hopen met die nieuwe afkoppeling daar toch soelaas te kunnen brengen.
Oké, Bas.
Ja, oké. Okay. Bedankt voor uw antwoord, Schepen. Ik hoop dat u de hogere overheden die we inderdaad soms een beetje moeten stimuleren, dat u die inderdaad stimuleert, dat u die wat achter hun veren zit, omdat het trouw toch droog kan blijven.
Goed, volgend punt is 39, onafhankelijk raadslid Koen Boeks over het kruispunt de Rooi, Hofstede en de Bronstraat. Koen, u hebt het woord.
Dank u wel, voorzitter. Dit punt is al eens op de gemeenteraad geweest, zoals iedereen al weet, maar ik heb het nu nog eens erop gezet, omdat er een incident is gebeurd, een eerste incident. Ik weet het niet of het eerste is, in elk geval. Er is gelukkig zonder veel grote gevolgen iets gebeurd. Er is ook geen politie bij geweest. Dat misschien beter wel geweest, dat ik het kunnen bewijzen, maar snap. Ik vind het toch geen overbodige luxe om op dat punt signalisatieborden te zetten, om aan te duiden dat daar een oversteekplaats is voor fietsers of voor voetgangers. Omdat dat ineens ook wel aan een bocht ligt en het is nog redelijk gevaarlijk ook. Ik ben er me van bewust dat fietsers op dat punt geen voorrang hebben, maar hetzelfde geldt op nog andere plaatsen, zoals van de Keilandse Zille, de fiets is ook in de voorrang. Op de Tornadse baan van de Kapellestraat staan er ook van, die tanden op de grond. Dus ik vermoed dat ze er ook niet echt voorrang hebben. Maar ik vind ook dat er misschien toch eens over nagedacht kan worden om hier eventueel een waarschuwingsbord te zetten langs beide zijden. Natuurlijk omdat het in een bocht is. Want het is hier toch een oversteekplaats waar dat veel schoolgaande jeugd en oudere mensen oversteekt. Dank u wel.
Misschien een verbeteren.
Ja, er zijn al, ik denk qua signalisatie, dat we eigenlijk al dat er al heel veel staat. Dus uiteindelijk de hele ontwerp van dat kruispunt was er eigenlijk al toegericht om het te verbeteren. Is dat ideaal? Zeker niet. Hè. Wat hebben wij voor ogen? Wij gaan in principe in het voorjaar komt daar een nieuwe slemlaag over. En we gaan die gelegenheid gebruik maken om de wegmarkeringen vooral beter te gaan maken. En hopen op die manier dus de zichtbaarheid van die oversteekplaatsen om die toch beter te gaan accentueren. Dus dat staat op het programma. Vermoedelijk voorjaar 2022. Dan gaan we daar normaal mee aan de slag. Dus trek maar af en toe aan mijn oren. Moest het niet gebeuren, dan blijf ik hier ook alert.
Dat zal ik zeker doen. Dan ben ik heel blij dat er toch iets aan gebeurt, want het is toch een belangrijk punt. Dat hopelijk niet volgende meer gebeurt, maar in de toekomst is het wel op deze manier toch wel een heel gevaarlijk oversteekplaatspunt. Dank u wel.
Dank u, prima. Dank u. Punt 40 van de agenda gaan we naar de vooruit. Fractie Mascha Seele, wat met het jeugdwelzijn tijdens de vierde coronagolf. Mascha, u hebt het woord.
Ja, dankjewel voorzitter. Binnen een kleine maand studenten weer volop achter de boeken ter voorbereiding van hun examens. En nu de vierde coronagolf volop over het land rolt, zien we heel wat perspectieven weer weg hebben. Ook de jongeren kijken waarschijnlijk weer een lastig of lastigere blok tegemoet. En plannen we in MOL bepaalde acties om het welzijn van onze jongeren te garanderen. Zullen we bijvoorbeeld proberen inzetten op het verlagen van de drempel door het vinden van psychologische steun. En ook nagaan hoe we een luisterend oor kunnen bieden. Voorzien we daarnaast ook dit jaar openbare coronaproof studieruimtes voor studenten, waar thuis studeren niet evident is. In Houthaal Hechteren zou bijvoorbeeld de raadzaal van de gemeenteraad opengesteld worden om samen studeren mogelijk te maken. En ook Oostende gaat openbare ruimtes, zoals bijvoorbeeld een zwembad, ter beschikking.
Oké,
dank
u. Scheef Herkman.
Ja, Mascha, goedenavond en goedenavond iedereen. Ik ben natuurlijk heel blij met deze vraag, want ik denk psychologische ondersteuning, dat onze jongeren daar dik en dubbel verdienen. Gelukkig hebben we daar ook al een hele tijd geleden extra op ingezet, naar aanleiding van een subsidiemogelijkheid die er gekomen was van Somers. En hebben wij er in MOL om gekozen voor een outreach psycholoog aan te werven, die 1 augustus dan ook gestart is. En die ook in de scholen vroeg detectie en vroeg interventie gaat doen. Ze gaat voornamelijk inzetten op jongeren van 6 tot 18 jaar, waar daar een vermoeden van een psychologische problematiek is. Wat komt er al zoal voor in aanmerking? Angst- en stemmingstoornissen. Automutilatie, gedragsproblemen, enkelvoudige trauma's, gender- en seksualiteitsvragen en beginnende verslavingsproblematieken. Als we die dingen zien, dan denk ik dat er wel ergens iets aan de hand is. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we in de toekomst zo vroeg mogelijk proberen die jongeren vast te krijgen. Nu, zelfs in de middelbare scholen kunnen die jongeren beroep doen zonder dat hun ouders daarvan weet hebben. Wat denk ik ook een hele belangrijke is. In de lagere school gaat dat wel zijn, in samenspraak met de ouders. Die aanmeldingen kunnen gebeuren vanuit CLB, vanuit het Jaakhuis aan Kind, Sectamus, alle organisaties die in MOL met de jongeren werken. Praktisch gaan zij dus in overleg met de partners rond die praktische organisatie. Beschikbaarheid van een gesprekslokaal, dus dat kan op verschillende plaatsen doorgaan, ook in de scholen. Dus dat is een van onze grootste projecten die nu volop aan het lopen zijn. We hebben daar een voltijdse psycholoog via het CGG voor gekregen. En dat is Charlotte Cornelis, die daar ook al zeer goed gestart is. In MOL is dat een voltijdspsychologe, Palen heeft ook ingetekend in dit project en die hebben een halftijdse psychologe bijgekregen. Dus dat is het eerste project. Dan hebben we een project jongerenwelzijn waar dat we vanaf 1 januari 2022 een jongerenopbouwwerker gaan aanwerven via groep Intro. Zoals jullie waarschijnlijk weten zijn we al anderhalf jaar met groep Intro aan het werken. Oorspronkelijk ontstaan door problematieken aan het station. Via corona waren de jongeren dan een hele tijd niet te zien op de straat, hè, tijdens corona, de vorige golven. Nu, we merken, en ik denk dat we daar niet flauw moeten over doen, dat jongeren het moeilijk hebben voor het moment en dikwijls ook wel wat problematieken veroorzaken, ook om niet te noemen hangjongeren. Maar dat ook daar waarschijnlijk heel wat jongeren zijn die niet hun plaats vinden in het reguliere aanbod van verenigingen en jeugdwerk en vrije tijd. En dat we dus echt iemand voltijds op de straat outreachen gaan laten werken om ook die jongeren mee in gesprek te gaan. Maar ook een brugfiguur te zijn met alle organisaties die wij in Mol hebben. Onder andere ook politie en samenwerkingsopbouw met DSO, waar dat Sophie Bloemen ook mee dat zal opvolgen van heel nauwe nabijheid. Daarnaast hebben we bij DSO ook nog een vrije tijdstoeleider via Katrien, die nu een jaar met dat project bezig is. Dat gaat ook nog een jaar verder lopen. Ik denk dat je ook wel in de persberichten kunnen zien hebt van de Chill Week bijvoorbeeld. Zij heeft door dat project 94 kinderen en jongeren zijn bij haar aangemeld geweest van februari tot oktober 2021. Waarvan 62 kinderen onder de 12 jaar en 32 jongeren boven de 12 jaar. En waarvan 43 gezinnen in totaal, waarvan er 33 gekend waren op de sociale dienst en 10 nieuwe gezinnen. Ook die proberen zij nu een vinger aan de pols te houden, hè, die jongeren. Dus dat is heel belangrijk dat we die ook niet loslaten. Ze zijn er bijvoorbeeld een keer mee naar de REX geweest. Dus we proberen die echt wel vast te houden. En dan als laatste wil ik nog meegeven het MAX-traject vanuit flankerend onderwijs. Daar hebben wij dit jaar 20.000 euro vrijgesteld voor kinder- en jongerenwelzijn op school. En de scholen konden hun projecten indienen. En ik dacht dat we 10 projecten waren ingediend. Maar dat is nu nog, moet nog beoordeeld worden door de diensten om te kijken welke scholen daar dan middelen gaan uitkrijgen en welke niet. Dus... En dan voor het tweede luikje, het studeren, daar geef ik aan het woord aan mijn collega Hilde Valgaren.
Hilde Valgaren, het woord.
Ja, dat is allemaal. Ja, bedankt lieve. Ik kan liever bijtreden. De scholen zijn heel tevreden over die eerste lijn psycholoog. Heel enthousiast en dankbaar. Trouwens, het is ook in overleg met hun dat we dat project hebben ingediend en dat we dat ook... gekomen hebben, dus dat we ook nog in gesprek dat zeer laagdrempelig en geeft ook kwalitatieve diagnostiek en begeleiding voor die jongeren, dus dat is een heel goede zaak, denk ik. Wat de studieplekken betreft, kan ik in ieder geval zeggen dat de bibliotheek de jongeren met open armen zal ontvangen. We merken eigenlijk dat er nu relatief weinig gebruik wordt gemaakt van de leeszaal. Dus we zullen extra studieplaatsen verspreiden over de bibliotheek. Nu, zij gaan we wel mee. Er was vorige keer ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld in de koffiebar van het getouw te studeren. Maar de jongeren gaven eigenlijk eerder aan dat ze, zegt men op de bibliotheek, meer de voorkeur gaven naar een gezellige ruimte van de leeszaal dan wel in de koffiebar. Maar verder zullen wel plaatsen ter beschikking gesteld worden. En we denken na over eventuele andere plaatsen, moeten we zien of misschien als daar vragen naar
zijn. Masha, kan dat volstaan?
Ja, heel erg bedankt voor het antwoord. Ik ben blij om te horen dat er zoveel initiatieven zijn die ook klaarblijkelijk blijken te werken. Ik wou juist nog vragen aan Lieve of er ook nog altijd telefoonnummers worden verspreid en bijvoorbeeld een chatbox of zo, waar de studenten ook zelf contact kunnen zoeken met hulpverleners. Dat was vorig jaar, denk ik, dat we dat gedaan hebben.
Ja, absoluut, Masha. Dat is ook, we kunnen die u ook bezorgen. De flyer die naar de scholen en naar alle kinderen verspreid is, met alle contacten op, alle instanties op. We hebben de sociale kaart, hè, waar daar ook heel veel telefoonnummers aan in zitten. Er zijn zeker bestanden die we jullie kunnen bezorgen.
Oké,
dankjewel.
Dankjewel voor er ook mee voor te gaan, voor onze 12 en 11 jongeren. Dankjewel.
Maar zijn we blijven bij u afwezig, onderwijspersoneel, punt 41.
Ja, inderdaad. In school over heel het land zien we veel afwezigheden van leerlingen en leerkrachten door het virus, of omdat ze in quarantaine moeten. En hierdoor is er op het moment een heel groot personeel- en lerarentekort, wat het moeilijk maakt om de school soms draaiende te houden. In Gent bijvoorbeeld doen ze nu een oproep om verschillende taken, zoals begeleiding bij afwezigheid van leraar en toezicht op de speelplaats, over te laten nemen door vrijwilligers. Is een dergelijk initiatief mogelijk in MOM?
Schepen, Valjaren.
Ja, dankjewel voor uw vraag, Masha. En het is niet alleen in de scholen, denk ik, maar overal in de samenleving, bijvoorbeeld ook in de bedrijven, zijn er problemen aan continuïteit en hoe wil ik dan te kosten. Omdat mensen in quarantaine Anonyme. Zitten of omdat ze ziek zijn. Nu, ik denk dat het momenteel elke dag crisismanagement is in het onderwijs. Nu, vorige week vrijdag hadden we opnieuw terug corona-onderwijsoverleg. Daar doen we dan net overschrijdend overleg met alle directies van alle scholen op ons grondgebied, samen met onze mensen van het CLB, onze outreach maatschappelijk werker van het onderwijs, de contactregio en het departement onderwijs van de gemeente. Ik zal misschien even kort met stand van zaken. Het is natuurlijk een momentopname van toen, die vrijdag of donderdag 25 november. Ja, daar werd de contactregio tijdens de besmettingscijfers zijn nog nooit zo hoog geweest. Op 2 weken tijd in Mol is het aantal besmettingen verdrievoudigd. We hadden 600 besmettingen de laatste week. En 15% van het totaal aantal besmettingen van Mol situeert zich bij kinderen en jongeren tussen 0 en 20 jaar. Dan wat de afwezigheden in de scholen zelf. Dat was ook natuurlijk een momentopname op 25-11, want dat verandert van dag tot dag, dat weet je ook. Voor het kleuter- en lager onderwijs was een afwezigheid van personeel tussen 5% en 30%, zelfs in 1 school, dat was een uitschieter 30% afgegeven. En in de secundaire scholen lag dat tussen 6% en 25%. Nu, dat is niet alleen corona gerelateerd, je hebt natuurlijk ook nog de andere afwezigheden die daarbij zijn. En ook niet alle mensen die ziek zijn, mensen die afwezig zijn, zijn ziek. Het kan ook zijn dat ze omwille van een risicocontact in quarantaine moeten en dus niet op school zijn. Er zijn zeker heel wat bezorgdheden van de scholen. Er is een hele opleiding gebeurd in onze dienst, maar ik zal de belangrijkste er misschien ergens uithalen. Schooldirecties zijn moe en ook wel een beetje misnoegd, worden we toch ook wel. Er is een directie die gezegd heeft, we hebben de indruk dat de scholen opgeofferd worden om de samenleving draaiende te houden. Dat is heel erg uitgesproken. En nog iets anders ook, dat kwam in de vorige vraag eigenlijk ook een beetje aan bod. De CLB's zeker, maar de scholen ook zijn bezorgd over de verhoogde incidentie van onrustwekkende thuissituaties indien de kinderen thuis gehouden worden en die ze te veel tijd thuis doorbrengen. Want de school wordt toch nog wel te gezien als een veilige haven voor de leerlingen. Wat zijn de voorgestelde oplossingen die we nu momenteel hebben, of die de scholen toepassen? Ja, voor kinderen, voor leerlingen in quarantaine wordt er online les gegeven. Het zijn de directies en de zorgcoördinatoren, de zorgleerkrachten die mee voor de klas staan en toezicht houden. Sommige collega's die nog geen volledige lesuren hebben, die nemen extra uren bij, dat wordt ook gedaan. En ook specifiek voor bepaalde scholen, dat weten jullie ook. Hè, dus we hebben dan overleg met de gemeentelijke coronacrisis in samenspraak met CLD en de medische coördinator van de eerste lijnzone. Wordt voor bepaalde klassen of scholen tijdelijk overgeschakeld op afstandsonderwijs, ofwel omwille van het aantal besmettingen en of voor risicocontacten in de klas, of ook wel en omwille van organisatorische redenen, omdat we te weinig personeel hebben. En specifiek voor secundaire scholen, die hebben daar al specifiek voor gekozen, hebben sommige afdelingen overgeschakeld op afstandsonderwijs gedeeltelijk of volledig. En dan vooral in belang van lestijden en leswinst naar aanloop van de kerstexamens. Want ze zijn echt bezorgd in de secundaire scholen dat men denkt dat de kerstexamens moeilijk gaan worden. Nu,
Wat hebben we nog als wapens in de strijd, denk ik? Ja, u weet of u weet niet, maar het vaccin voor min 12 jaar is onlangs goedgekeurd op Europees niveau. Dus misschien komt het dan toch nog de vaccinatiecampagne voor de 6 tot 12-jarigen. Ik denk dat we ook moeten meer inzetten op zelftesten. Vlaanderen heeft daar nu ook weer opnieuw van het departement onderwijs budget voor voorzien, voor meer zelftesten in de scholen. Belang van basishygiënemaatregelen uiteraard. Goede luchtkwaliteit via de CO2-metingen. Wij hebben het al geïnstalleerd in ons gemeentelijke scholen. Dat is al gebeurd. We hebben daar een voorafname gedaan op wat Vlaanderen, de minister van Onderwijs, beslist heeft. Maar in het gemeentelijke net zijn ze al geïnstalleerd. En ik denk ook aanpassen aan de teststrategie en ook wel de quarantainemaatregelen, denk ik ook wel. Want dat virus, dat blijft een constante de volgende maanden, de volgende jaren. We zitten, dat weten jullie ook ondertussen, met die Omicron-variant. En dat was eigenlijk van bij aandacht, we hebben van bij aanvang aangekondigd. Hè. Dat virus zal blijven muteren. De geschiedenis leert ons dat het lang duurt eer er even in de situatie komt. En dat virus kent ook geen landsgrenzen, dus belang van inzetten op wereldwijde vaccinatie. Met gerichte vaccins denk ik dat ook een heel belangrijk is. Maar nu om te komen tot uw vraag. Want je had een vraag over het praktijkvoorbeeld in Gent. Helpende handen op school, zo heet het. Ik heb het ook eens bekeken. Waar men dus vrijwilligers zou inzetten om op school helpende handen in te zetten bij uitval van leraren, leerkrachten en extra leerkrachten te bieden. En dat is heel breed blijkbaar, dus men doet begeleiding en toezicht bij afwezigheid van de leraar. Men gaat kinderen en jongeren begeleiden bij studeren of taken in de klas. Helpen binnen en buiten de schooltijd, begeleiden en toezicht bij studie, toezicht op de speelplaats. Dat is voorgesteld geweest. Dus we hebben dat gevraagd aan de school, wat men daarvan vond in de bevraging. En ja, vanuit volksgezondheidsoogpunt is het nu zelfs zo, en ook vanuit het departement onderwijs wordt eigenlijk aangeraden om niet noodzakelijke derden momenteel te weren op de scholen. Nu zou je kunnen zeggen, ja, we gaan die inzetten voor bepaalde projecten, dus dat zijn wel noodzakelijke derden. Maar men mag ook niet vragen aan de persoon of dat die al dan niet gevaccineerd is. En een niet gevaccineerde persoon heeft natuurlijk meer kans om besmet te raken. Ja, dus dat vormt toch wel een bijkomend risico, zeker als je zit bij de 12-jarigen die nog niet gevaccineerd zijn, waar het virus ook heel fel de ronde doet. Dus bij onze scholen was er momenteel geen animo eigenlijk om hierop in te zetten. Dus we doen verder met de riemen die we hebben. En het is, ik vind het wel fijn dat ik die suggestie gedaan heb. Wie weet geeft het nog eens toch. Komt het er nog van en dan hebben we dit voorbeeld natuurlijk dat we kunnen aantrekken, maar voorlopig gaan we daar niet op inzetten.
Masha.
Ja, dankjewel Hilde voor je antwoord. Echt natuurlijk ook bij toezicht, ik kan het ook over buiten toezicht gaan. Dat lijkt me nu niet het andere grootste probleem. Maar ik begreep dat je in school dus inderdaad was er geen derde. Was het toch afgehaald dat er geen derde persoon binnen komen. Maar het lijkt me toch een interessant voorstel om toch nog eens bij stil te staan. Zeker omdat scholen echt aan het verdrinken zijn, net zoals veel andere instanties. Maar ja, niks aan te doen, zeker.
Oké, dan zijn we toegekomen aan het laatste punt van de agenda. Punt 42 betreft verkavelingsvergunning bij Kellandse Zullen. Verleend door het college en het punt is gezamenlijk geagendeerd door de fracties Vooruit, Memo, Open VLD Plus en Koen Boeks. Ik weet alleen niet wie de woordvoerder is. Ik zie Koen van Gompel waaien, dus ik stel voor dat Koen start. Koen.
Dank u voorzitter. Ik ben niet de woordvoerder, maar ik zal wel starten met de...
Ja.
Met onze uitleg. We hebben dus kunnen lezen op de website van de gemeente dat het college van burgemeester en Schevenen een verkavelingsvergunning heeft verleend aan Cores om het gebied van de Keilandse Zullen te ontwikkelen. Ik wil beginnen met te zeggen dat onze fractie, en ik denk dat de andere fracties van de oppositie zich daarbij aansluiten, nog altijd heel grote voorstander is van het ontwikkelen van dat gebied. Maar er zijn in de loop van het dossier toch wel een paar dingen gebeurd die een beetje een aanfluiting zijn van onder andere de democratische principes, vinden wij. Mijn collega's gaan straks nog aanvullen. Ik ga zelf het puntje van de inspraak en de communicatie even ter sprake brengen. Ik breng nog eens in herinnering, in 2017 is er een masterplan opgesteld. Daar is een heel grote inspraakronde aan vooraf gegaan.
een deel van die suggesties die daar gebeurd zijn door betrokkenen en omwonenden zijn ook effectief toen opgenomen in het masterplan. So far so good. Dan vorig jaar of dit jaar nog, dan krijgen we ineens het definitieve dossier voor ogen en dat blijkt dan toch op heel veel punten af te wijken van het masterplan zoals voorgesteld. Daar is dan geen inspraak meer aan te pas gekomen. Er is één, niet inspraak, maar informatievergadering geweest, ergens in maart, waar de mensen een uitleg gekregen hebben. Voor de rest is er daar niks meer gebeurd. Er is nog wel 1 of 2 weken geleden, geloof ik, is er nog eens een informatievergadering geweest, die dan in tijdsblokken moest verlopen omwille van de COVID. Daar zaten nogal wat mensen gebrand om hun vragen te kunnen stellen, maar wat bleek, dat schepen voor ons verontschuldigd was, waar natuurlijk niet kan aan doen, en dat de ambtenaar die daar aanwezig moest zijn, vroegtijdig vertrok. Dus nogal wat mensen zaten daar op hun honger om hun vragen te kunnen stellen, en ze kregen gewoon geen antwoord. Ook simpelweg omdat het antwoord van de projectontwikkelaar van Corus heel vaak was, dat is een politieke beslissing, daar kunnen wij niet aan doen. Maar de mensen hadden dus de kans niet om het te kunnen vragen aan de politieker of een ambtenaar van dienst. Tot daar het spijtige natuurlijk over heel dat voorval. We moeten ook zeggen, dit is toch echt een dossier, een van de weinige zo omvangrijke bouwdossiers. Ik weet niet of ik het de laatste 15 jaar heb meegemaakt. Maar dat het dan op deze manier er wordt doorgeschoven, dat stuit dus enorm tegen de borst. Er is een openbaar onderzoek geweest, dat verloopt dan half in de zomer, waar de mensen geen tijd hebben om te reageren. Er wordt dan als argument door jullie aangehaald over de communicatie van, ja maar, het verslag van die vergadering stond op de website van Corus, nota bene. Zou dus de mons en burger zou het dus moeten gaan opzoeken op de website van de projectontwikkelaar. Waarover dat project gaat, dat tert toch elke verbeelding. Hè. Dat vinden wij dus een jammere zaak, dat op het gebied van inspraak en communicatie het ten eerste al volledig is misgelopen. En ik denk dat mijn collega's gaan aanvullen op andere vlakken in dit dossier.
Goed, ik zou willen eerst alle vraagstellers de kans geven.
Dank u, voorzitter. Ik zal het luikje mobiliteit voor mij nemen. Eerst en vooral over parkeren. Ja, ik heb het hier al een aantal keren gezegd, maar de afwijking op de parkeerverordening, ja, ik blijf dat een uitholling en het afkopen van vinden. Het is een enorm precedent dat geschapen wordt voor alle toekomstige bouwprojecten in de buurt van het station en bij uitbreiding het centrum van Mol. En het brengt ook geen oplossing met zich mee. We hadden veel liever gehad dat er op het perceel zelf, van de Keiland zelf, waar de bouwvergunning voor aangevraagd wordt, dat daar mede naar een oplossing voor het parkeerprobleem werd. Want als ik naar de beoordeling lees van de bezwaren, dan moet ik toch zeggen dat ik daar echt wel een onderschatting voel van het parkeerprobleem. Dat we daar kennen. Misschien is dat door corona, hè, dat het parkeerprobleem de voorbije 2 jaar niet zo groot geweest. Maar ik denk ook dat dat echt wel wordt onderschat. En er staat 1 zinnetje in dat mij enorm tegen de borst stuit en dat eigenlijk heel typerend en symbolisch is voor die visie. En ik ga het citeren. Te veel parkeerplaatsen in de stationsomgeving voorzien past niet in dit plaatje. En ik denk dat dat toch wel een enorme onderschatting is. Van problemen, dan vraag ik mij af, ja, heb het eigenlijk wel over dezelfde stationsomgeving zoals ik ze ken. En met alle bedreigingen die daar zijn, omdat we daar als gemeentebestuur eigenlijk zelf heel weinig in de hand hebben. We zitten dan met een parking Hangaarstraat, waarvan dat we weten dat de finaliteit voor de NMBS Infrabel is om daar vroeg of laat slagbomen te gaan zetten. Dat hebben ze al verschillende keer uitgesproken. En dat zijn ze overigens het land momenteel aan het uitrollen, hè, al enkele jaren. We zitten met de parking Keirlandse Zille, waar dat er plannen zijn om die heraan te leggen, waardoor dat er voor de gebruikers minder parkeerplaatsen zullen zijn. Dus als je dat allemaal samenleest, dan denk ik dat wij daar dat probleem echt wel onderschatten. En dat het eigenlijk ook een trendbreuk is met het verleden. Als ik kijk naar de inspanningen die er in het verleden geleverd zijn, onder andere door Servais en door, ook door Paul Rottier, om die parking in de Keilaanshulp te creëren. En dan nu te zeggen van ja, we gaan eigenlijk niet veel parkeerplaatsen voorzien in de buurt van de stationsomgeving. Ja, ik kan me daar niet mee akkoord verklaren. Ik denk ook dat dat geen correcte visie is. Als iemand van Reti de auto neemt tot een station in Mol en vervolgens naar Oostende rijdt, dan vind ik dat wel een duurzame verplaatsing. En het is in ieder geval veel beter dan dat hij rechtstreeks naar Oostende zou rijden. Dus ik denk wel dat het duurzaam is om parkeerplaatsen te creëren in de buurt van het station. Ja, wat de verkeersafwikkeling betreft, er is dus ook voorzien dat er eventueel een knip kan komen in de Groeneweg. Ik vind dat al een verbetering, maar ik had er toch nog veel liever gelezen dat, dat die knip effectief beslist was. Het zou ook voor de mensen van de Groeneweg veel meer een geruststelling zijn, volgens mij. Ja, wat ik eigenlijk ook verontrustend vind in het ganse dossier, en waar ik graag ook wel wat meer duidelijkheid over zou willen hebben, dat is het negatief advies dat er gekomen is van onze eigen verkeersdienst met betrekking tot dit dossier. En dus in de beslissing van het Schepencollege van 10 november staat duidelijk dat de verkeersdienst een negatief advies heeft gegeven. Dus ja, daar zou ik graag wat meer duidelijkheid over willen. Want het is, zoals Koen zegt, ja, een van de grootste dossiers, het grootste bouwdossier van deze legislatuur, maar ook, denk ik, de grootste impact op mobiliteit. En dan lees ik dat daar een negatieve van, is van onze eigen verkeersdienst. Dus graag ook daar wat meer duidelijkheid over. Dank u.
Goed, de voorlaatste in de reis, Koen Boks. Koen, uw vraag.
Ja. Dank u wel, voorzitter. Ik wil ook even aansluiten met een randparking. Een gemiste kans toch voor een publieke randparking, welke had kunnen voorzien worden conform de bouwmeesterschaam, onder de vorm van een extra ondergrondse bouwlaag. Het zou inderdaad een ontlasting zijn van zowel de Hangaarstraat als het Infrabel parkeerterrein aan de Keilaanse Zille. Men oppert dat een verminderd aantal plaatsen verantwoord wordt door de nabijheid van het station, maar ik denk zoals gemeld dat er ook al heel weinig plaats is op die plaatsen. Corus mikt trouwens op deelwagens om duurzame mobiliteit te promoten, maar langs de andere kant gaat men dan laadpalen weren van het terrein om ongewenste bezoekers niet aan te trekken. Waar trouwens ook een bezwaarschrift over is geschreven, wat ook een beetje een aardigheid is. Volgens mij toch een uitgelezen kans om elektrische palen en elektrisch rijden te stimuleren, conform het klimaatplan dat nu is ingediend. Dan zou ik nog graag willen wat dat de stand van zaken is van de tunnel welke zou worden aangelegd door Infrabel naar het station. En de optie die het bestuur koos in verband met die financiële vergoeding, welke Paul juist zei, daar gaat men een randparking niet voor voorzien, maar als ik me goed herinner, dan zou een openbaar onderzoek, of toch minstens een onderzoek, aan de gang zijn voor een randparking te voorzien op de plaats waar nu de muziekschool is. Maar als we moeten wachten tot dat muziekschool verplaatst wordt naar de Zwaan, dan denk ik dat we nog een hele tijd bezig zijn. Dus het was wel een ideaal moment geweest om die parking nu te maken waar de site zich zou ontwikkelen.
Maar dat is een onmogelijke vervuiling dat we dan krijgen. Want
komt... Goed, en dan de laatste in de rij is Hans Schoot.
Dank je, voorzitter. Ik sluit me graag aan bij de voorgaande sprekers. Laat mij duidelijk zijn dat wij toch wel met alle fracties die vandaag over dit punt interpelleren en die samen agenderen, dezelfde mening hebben. Dus ik sluit mij aan bij wat gezegd is. Ik voeg alleen nog een aantal zaken toe die wij toch echt wel eigenlijk spijtig vinden. Gemiste kansen. Laten we ons ook dat noemen. Het parkeren is al aangehaald, maar ook wat betreft die verdichting. Het blijft een beetje een pijnpunt. En ook voor de buurt, denk ik, dat bouwhoogtes waar toch wel een gedragen overeenkomst over was in het masterplan van 2017. dat daar nu toch wel afgeweken van wordt, eenzijdig. En de vraag is of dat eigenlijk nog een meerwaarde betekent, ook voor de buurt. Het is toch mooi, denk ik, als je in een breed gedragen omgeving zo'n project kunt realiseren. Wat stellen we vast? De bouwhoogtes, die worden nu toegestaan. Daar wordt van afgeweken. Doordat die enorm worden opgetrokken, ook in de Groene Weg, waar een residentieel karakter toch wel is. En wat stel ik vast? In de motivatie van het Schepencollege wordt dat aanvaard met een uitleg. Kijk, het is een meerwaarde voor de buurt, want er wordt een groen park gecreëerd van een hectare. Excuseer, Schepen, maar dat park, dat was wel in het masterplan voorzien, hè? Dus ik begrijp niet wat u hier zegt. Het creëren van een groen park van een hectare, dat is dan de weerlegging van dat bezwaar. Hey, dat is toch niet fair naar die mensen toe. Dat is eigenlijk zeggen, we lachen nu uit in hun gezicht. Hè. En dan inderdaad de financiële tussenkomst voor de ontwikkeling van een nieuwe randparking. Het is hier daarnet al aangehaald. Dat ruikt toch wel een beetje naar favoritisme. Dat doet je niet. Je hebt een reglement dat gedragen is, dat gestemd is hier op de gemeenteraad. En daar wijkt je dus ook vanaf. En wat die verdichting betreft, laat ons eerlijk zijn. Wij houden daar allemaal ons hart voor vast. Hè. Ik denk dat er heel veel voorbeelden zijn van verdichtingen in grootsteden, ook in de rand van steden, met een problematiek, maatschappelijk en sociaal, nadien. Wees toch alstublieft waakzaam voor verdichting en doe dat zeer oordeelkundig. Met een goede mix van verschillende typologieën van woningen. Dat was in het masterplan een feit, met grondgebonden woningen in de Groene Weg. He, ook daar wijk je vanaf, want daar gaat je ook in de hoogte, gaat je ook appartementen toestaan. Allee, dat zijn allemaal evoluties waar dat wij ons hart voor vasthouden. Er zijn bovendien nog twee dossiers in aanvraag. Wat blijft er over van de visie van vroeger met de groene corridor die doorgetrokken werd naar Achterbos toe? Er is al een project in aanvraag op die groene weide daar. Er komt nog een project bij op de hoek waar het vroegere hotel gehuisvest was. En die villa, die zal waarschijnlijk ook moeten verdwijnen. Wel, het had mooi geweest als daar een breed gedragen visie was over heel die projectzone. Met een RUP eventueel, of toch minstens met een masterplan dat uitgebreid was met die zones die ook voor een projectontwikkeling in aanmerking komen binnenkort. Dus ik besluit eigenlijk met te zeggen dat wij nog steeds op onze honger blijven zitten, dat wij ontgoocheld zijn voor de bereidheid die eigenlijk bezoek is bij het Schepencollege om toch in te gaan op een aantal gefundeerde bezwaren. Niet alleen van ons, maar van heel de buurt. Hè. Want u telt 4 bezwaren, maar u weet dat er heel veel mensen achter zitten die daarmee getekend hebben. Die documenten, hè. Er zijn heel veel gezinnen uit de buurt die getekend hebben. Het gaat over heel veel mensen die betrokken zijn en die getroffen gaan worden door dit project en de bijverschijnsel daarvan. Het is heel spijtig om te weten dat participatie bij aanvang van uw bestuur een van uw hoofdzaken was. En waar je nu eigenlijk zegt, ja, we vegen ons goed eraan. Al die bezwaren, die worden van tafel geveegd. En we gaan door met een projectontwikkelaar die naar een zware verdichting gaat. En alle projecten die eraan gekoppeld zijn.
Een hele boterham was te verwachten over dit project. Ik ga proberen in de volgorde te antwoorden van de vraagstellers. Koen, ze zijn wel voorstander van een project daar, maar je zegt dat de democratische principes, dat die geschaad zijn en dat we op heel veel punten afwijken van het masterplan. Ik zou dan toch wel eens willen vragen wat die heel veel punten zijn, want dat is natuurlijk heel gemakkelijk om dat te zeggen, maar ik weet niet wat je bedoelt met heel veel punten. Nu, wat dat traject betreft, dat is eigenlijk helemaal uitgewerkt geweest door onze communicatiedienst samen met Corus. Maar dat is voor een groot stuk door de opeenvolgende coronagolven toch wel een heel moeilijk traject geworden. Het eerste informatiemoment waar dat eigenlijk het hele project in voorgesteld wordt, was 16 maart 20. Ik denk dat dat het begin is van de allereerste COVID-golf. Dus dat is toen is het een jaar opgeschoven. Hè, want er zijn toen wel folders gemaakt en gebust door CORES in de directe omgeving. En ik woon in de directe omgeving, dus ik kan bevestigen dat ik die ook gehad heb. Dan is er een tweede informatieavond geweest, die dan helaas, ik denk dat we toen de tweede of de derde golf, ik ben de tel kwijt intussen, die is ook digitaal moeten doorgaan. Dat was op 11 maart 21. Dat is aangekondigd geweest op de gemeente. Dat is aangekondigd op alle websites van de gemeente. Die is ook beschikbaar geweest op de gemeentewebsite. Het openbaar onderzoek, ik weet dat in de bezwaarschriften staat van ja, dat kan toch niet dat dat in de zomer plaatsvindt en dat dat maar één maand geduurd heeft. Ja, het is de wet. Dat is nu eenmaal 30 dagen dat een openbaar onderzoek. Dus we kunnen daar ook niet van afwijken en we zijn daar ook afhankelijk van wanneer dat een projectontwikkelaar of iemand anders zijn project gaat indienen. Dus wij kunnen dan ook alleen maar de regels volgen. Ja, die informatieavonden die er vorige week geweest zijn, ja, de donderdag viel inderdaad samen met de G-Corona. Dus ik kon mij niet op twee plaatsen tegelijk zijn. Want ik weet dat je de G-Corona ook heel belangrijk vindt. Dat heb je in het verleden ook laten blijken. Dus ik vond dat ik daar ook moest aanwezig zijn. Joost is inderdaad geweest. Zaterdag ben ik wel geweest en we hebben inderdaad wel gezien dat de vragen gaan niet zozeer over het project en over de dichtheid en over de woontoren. Daar komen eigenlijk geen vragen over. De vragen komen vooral inderdaad over de mobiliteit. De Groene Weg, ik hoor Paul zeggen, die knip moet daar komen. Ja, als je de bezwaarschriften leest, dan zijn daar een groep mensen of een groep bewoners van de Groene Weg die zeggen van ja, die knip moet daar komen. Maar er is evenzeer een bezwaarschrift van een groep mensen uit de Groene Weg die zeggen, die knip mag daar niet komen. Dus om nu te gaan postuleren dat wij doffies die knip daar maar moeten gaan realiseren, ja, ik vind dat is dan niet de participatie waar ik in geloof. Hè. We hebben dan ook gesteld dat wij op het moment dat de tijd rijp is om die knip te testen, dat we dat dan ook gaan doen met een tijdelijke maatregel en dan gaan we evalueren, participatief, of dat inderdaad dat een gedragen iets is. Hè. Als je die infovergaderingen zijn er mensen die zelfs over twee of drie knippen spreken in de Groene Weg. Dus het zijn heel veel ideeën. Nu, we hebben die bezorgdheden vooral over mobiliteit. Want daar gaat het vooral, eigenlijk vooral over afwikkeling, over de Groene Weg, afwikkeling, Keirlandse Zillen zelf. We gaan die capteren en we hebben nu beslist om nu, maandag, gaan wij een infovergadering houden, waar dat dus inderdaad alle mensen die bezorgdheden kunnen gaan uiten. Ja, wat zijn zaken waar dat ik al zeker aan denk? Dat is bijvoorbeeld de Vredelaan zelf, hè, waar dat toch een van de belangrijke afwikkelpunten zal zijn voor een gedeelte. Dat we daar toch niet moeten wachten, gelijk dat in de verkabelingsvergunning staat van op gepaste moment gaan we dat bekijken. Ik denk dat we dat onszelf verplicht zijn om dat naar voren te schuiven en daar sneller mee aan de slag moeten gaan om daar toch inderdaad een oplossing op voorhand te gaan bieden. Nu, neem niet weg dat er, hè, dus je spreekt dan, ja, ik ben misschien een beetje niet helemaal koen zijn, ik ben nu bij Paul eigenlijk al terechtgekomen. En je spreekt dan de parkeernorm, hè, dus dat er een afwijking is van de parkeerverordening en dat dat een uitholling is van de parkeerverordening. Nu wil ik die parkeerverordening dan een keer zelf bijhalen. Dat is een parkeerverordening die nota bene door de vorige legislatuur is goedgekeurd. Dat is een parkeerverordening die ik niet uitgevonden heb, maar ik moet ze wel volgen. Dat is uiteindelijk een gemeentelijke verordening, goedgekeurd door de gemeenteraad. En ik ben verplicht van die te volgen en we hebben die ook nog eens juridisch laten nakijken. En wat staat daarin? Bij elke aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen, verbouwen of uitbreiden van een project met een totale bruto vloeroppervlakte na de werken, alle niveaus inbegrepen, van minimum 3000 vierkante meter, wordt het aantal in te richten parkeerplaatsen bepaald aan de hand van een door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd MOBER toe te voegen bij de aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning. Nu, dat is geen keuze. Het is in het verleden blijkbaar altijd zo geopteerd dat het een keuze is voor een projectontwikkelaar. Ofwel gaat jij de parkeerverordening volgen en daar is die limitatieve lijst per appartement 1,5 parkeerplaats. Ofwel kunt jij een MOBER doen. We hebben dit juridisch laten nakijken en het is dus een verplichting. Het is geen keuze, het is een verplichting. Elk project dat groter is dan 3000 vierkante meter gaat zijn parkeerplaatsen niet bepalen op basis van de limitatieve lijst die daarbij zit, maar op basis van een MOBER. Dus dat is gewoon, we hebben daar eigenlijk zelfs geen keuze in. We zijn dat nu ook op andere projecten aan het toepassen. Er zijn nog andere projecten en daar gaan we nu van in begin zeggen, ja mensen, jij gaat een MOBER moeten voorleggen, want dat staat zo in de verordening. Dus we hebben dat zelf niet uitgevonden. Dat is dus geen uitholling, zoals het gesuggereerd wordt. Het is gewoon het toepassen van de verordening zoals zij in het verleden geschreven is. Ik weet niet om welke reden dat jullie dat daarin geschreven hebben, maar ik kan dat alleen maar toepassen. Dus ik vind dat geen uitholling. Ik vind dat gewoon een toepassing van de verordening zoals zij geschreven is. Verkeersafwikkeling. Ja, dat heb ik al gezegd, dus dat is een knip in de groene weg. De participatie daarom, ja, ik zou dat inderdaad participatief willen aanpakken en de keuze aan de mensen laten. En niet zeggen, we gaan mordicus die knip doen. Het zou goed zijn, hè? En ik ben ook voorstander van de knip, gewoon om die zachte verbinding richting Postelarenweg te kunnen realiseren. Ik denk dat dat nuttig zal zijn. Ook voor de afwikkeling, voor sluipverkeer en dergelijke. Maar de vraag is dat je met ene knip gaat toekomen. Ik denk dat we dan ook eens moeten gaan kijken naar de laatste stuk van de Sint-Theresiastraat. Wat we daarmee gaan doen. Die suggestie om een tweede knip te organiseren. Dat is ook zaken die we moeten meenemen. Het gabariet van, of het beter gezegd, de wegenis van de Vredelaan is ook iets dat we moeten meenemen. Maar we gaan dat maandag iedereen de kans geven om daar zijn vragen en zijn bezorgdheden over te uiten. Te veel parkeerplaatsen voorzien in de stationsomgeving. Je hebt dat eruit gehaald en gezegd van eigenlijk is het een gemiste kans dat er dus niet meer parkeervoorzieningen gecreëerd zijn op de site zelf. En dan grijp ik terug naar het masterplan zelf, dat uiteindelijk door jullie uiteindelijk ook mee goedgekeurd is, maar dat er dus letterlijk in staat in de adviezen: de bouw van een parkeertoren in het woongebied langs de Keilandse Zillen is op stedenbouwkundig vlak niet verdedigbaar. De potenties op het woongebied in te vullen met een kernversterkend project, bestaande uit een verweving van diverse functies, zijn veel groter dan de eenzijdige invulling van een parkeertoren. Er wordt gekozen voor een ondergrondse parking om de mogelijkheid te creëren kwalitatief ruimtegebruik te realiseren en de parkeerbehoeften van de pendelaars moet aan beide zijden van het station in de directe omgeving van het spoorwegdomein opgevangen worden. Dat is dus niet de taak van een ontwikkelaar. Dat is ook niet de bedoeling dat dat op die site zelf gaat georganiseerd worden. We hebben in het begin van de legislatuur pogingen ondernomen om Infrabel en MBS daarin te betrekken, om daarin een totaal concept. Dat gaat niet. Je krijgt die mensen niet te pakken. Dat lukt gewoon niet. En dat is ook de reden waarom dat we dan uiteindelijk geopteerd hebben om dat, die samenwerking of die convenant op te stellen, waarbij dat we dan centen gaan krijgen effectief, zodanig dat we aan de slag kunnen gaan met een eigen locatie. Ik spring even over naar Koen, die dan zegt van, gaat dat de Guido Gezellenstraat worden? Dat zou kunnen, Koen, dat weten we niet. Daar hebben we een studiebureau voor, die alle mogelijke pistes aan het afgaan is, voor- en nadelen. Dat gaat zeker nog op een gemeenteraadscommissie ruimte komen, waar dat al die voor- en nadelen van die verschillende sites gaan aangekeken worden. Ik denk dat je toch ook wel realistisch moet zijn. Het handelscentrum van Mol, dat is niet het handelscentrum van Antwerpen, waar je geen bezwaar hebt om aan de rand te gaan parkeren, om dan op je gemakje te gaan winkelen. Zo zit Mol niet ineen. Dat is ook de reden dat ook de handelaars mordicus ook blijven vragen naar parkeerplaatsen in het centrum. Ze willen parkeerplaatsen in het centrum. En dan lijkt het mij, als je een parkeerplaatsen gaat realiseren openbaar, en je wilt die ook doen ter versterking van je handelscentrum, dan denk ik dat die op de plaats van de Keilandse Zielen niet goed zou staan. Los van het feit dat dat in het masterplan ook eigenlijk al ongunstig geadviseerd wordt, denk ik niet dat dat de juiste plaats is om openbare parkeergelegenheid te gaan realiseren. Er zijn ook nog andere zaken, hè, over die parkeerbehoefte. Je hebt bijvoorbeeld de vervoersregioraden, die dus ook toch wel heel erg sterk aan het inzetten zijn, hè, zodat er dus duidelijk in staat, hè, de open ruimte in de campen vrij te houden, wordt ingezet op kernversterking van steden en gemeenten. Het aansnijden van open ruimte voor woonontwikkelingen wordt een uitzondering. En de groei van het aantal woningen realiseren we zoveel mogelijk in de kernen, afgestemd op de hiërarchie van de kernen. Nu, wat komt dat concreet op neer? Dat ze zeggen, de vervoersregioraden, van jij moet daar gaan verdichten, waar dat je je knooppunten hebt van al je vervoersstromen. Mol gaat, het station van Mol, wordt een regionaal mobiepunt. Wat wil dat zeggen? Daar ga jij alle verschillende vervoersmodi, die gaan er op elkaar intakken. Deelfietsen, al dan niet elektrisch, deelwagens, bus, trein en inderdaad de parking. Nu, die doorsteek van de parking, daar is de gemeente al, dus de ondergrondse doorsteek, daar is de gemeente al lang vragende partij voor, maar dat is hetzelfde, daar hebben wij geen vat op. We hebben nu gezien dat het in de begroting staat voor 2024. Dus we kunnen alleen maar hopen. En het zal niet de eerste keer zijn dat dat vooruitgeschoven wordt. We kunnen dus maar hopen dat dat ook effectief gaat gerealiseerd worden. Ik denk inderdaad dat dat een meerwaarde gaat hebben. Zeker als het project Keilandse Zielen zou gerealiseerd zijn, denk ik dat we moeten zorgen dat, ja, die parking gaat zeker zijn functie hebben. Maar je mag niet van de projectontwikkelaar verlangen dat hij de parkeernoden van een stationsomgeving op zich gaat nemen. Ik denk niet dat dat de juiste insteek is. Je kunt daar misschien een gemiste kans nemen. Maar ik denk dat het masterplan dat jullie zelf goedgekeurd hebben, eigenlijk zelf gerealiseerd hebben, dat dat daar ook heel duidelijk die stelling in neemt. In het masterplan wordt, daar ga ik misschien over de verdichting zelf spreken, wat er gezegd wordt, de bouwhoogtes worden niet gerespecteerd. Ja, dat gaat in twee richtingen. En de kant van de Vredelaan gaat wel lager dan in het masterplan. In het masterplan heb ik nergens gelezen dat er aan de Groene Weg alleen grondgebonden woningen zouden moeten gerealiseerd worden. Dat heb ik nergens gelezen in het masterplan. Dus ik weet niet van waar dat komt. De bouwhoogtes, ja, ik denk dat er één uitschieter vooral is. Dus dat wij van 9 verdiepen naar 12 gaan voor het accent dat we willen realiseren. En ik denk dat dat echt een landmark moet zijn voor Mol. En ik denk dat dat een gebouw moet worden waar we allemaal fier op kunnen zijn. En dat is, ik denk dat dat de ideale plaats is. Het staat ook zo in de bouwmeesterschap dat de stationsomgeving en het project Keilandse Zielen versterkt de stationsomgeving en is dé plek bij uitstek om te gaan verdichten. Dus ik denk dat we daar maximaal op moeten gaan inzetten. Het park, daar wordt een beetje smalend over gedaan, maar dat is uiteindelijk toch ook in het masterplan een stuk van de compensatie geweest. We hadden ook een gewone verkaveling van kunnen maken met appartementen. Twee hoog en het hele perceel volzetten. Ja, de vorige legislatuur, en ik ondersteun dat helemaal, heeft er uiteindelijk voor gekozen. Nee, we moeten op een andere manier gaan verdichten. We moeten hoger durven gaan, en zeker op die plaatsen, waardoor dat er in de totaliteit, ja, meer plaats komt om inderdaad een park te kunnen gaan realiseren. Ja, als je de nieuwe plannen bekijkt en je gaat die vergelijken ten opzichte van het masterplan, dan zien we dat de VT-index, dat die lichtjes gestegen is, maar dat de BT-index, dat die gedaald is. Dat wil zeggen dat we 8% meer open ruimte creëren in het nieuwe plan, of in de goedgekeurde verkaveling, dat dat in het masterplan voorhanden was. Ik ben even aan het kijken. De financiële overeenkomst, ja, ik denk dat je weet waar dat over gaat. We hebben dat goedgekeurd. Aanpalende projecten. Er zijn inderdaad een aantal aanpalende projecten. Dat zijn suggesties, daar zijn nog geen concrete plannen van. En daar zullen wij heel waakzaam op zijn, dat we vooral die groene doorsteek richting Postelarenweg, dat we die gaan maximaliseren, zeker de dagenverbinding al daar. Dus daar zijn zeker nog geen goedgekeurde projecten. Daar wordt van alles gespeeld. Maar dat wij wel met het Schepencollege aan een ontwikkelaar laten weten hebben, is dat Villa Flore, Monsalunti, dacht ik, Villa Flore, dat die absoluut moet blijven staan. En dus ook in kader van erfgoedbas is dat een standpunt dat wij kenbaar gemaakt hebben naar een toekomstige ontwikkelaar van kijk, je kunt ontwerpen zoveel als dat je wilt, maar die villa zal blijven staan en je zult daar rekening mee moeten houden en daar een functie voor voorzien. Beetje hetzelfde principe als misschien een boulevardhotel. Dus nee, we zijn daar wel mee bezig. Hoe gaan die projecten eruit zien? Daar hebben we nog geen zicht op, maar ook daar gaan we moeten zien dat dat goed aansluit op het project zelf. Hè. En dat dat toch, je spreekt van, er moet een masterplan gecreëerd worden. Ik dacht dat dat juist hetgene was waar we nu van vertrokken zijn, dat er een masterplan is. En je kunt het masterplan nog gaan uitbreiden met daar randpercelen, want dat is niet een insteek geweest. Dus we gaan proberen diezelfde richting. Ik denk dat het principe, want de algemene vraagstelling is van, is dit de visie van de gemeente? Ik denk het wel. Wij willen gaan verdichten op die plaatsen waar dat het kan. Kernversterkend, waar we de verschillende mobiliteitspunten bij elkaar hebben, waardoor dat we juist die wagen veel minder gaan nodig hebben. Dat is ook uiteindelijk de visie van de vervoersregioraad. We moeten zorgen dat we daar gaan bouwen waar we die wagen niet nodig hebben. Dat is ook de visie van de provincie. Iemand die, als je een verdichting gaat hebben in een gehucht waar dat geen voorzieningen zijn, ja, dan ben je bijna precies verplicht om met je wagen te rijden. En er zijn ook cijfers voor. Hè? Dus 77% van de verplaatsingen, hè, vanuit de gehuchten is gewoon naar het centrum van Mol. En waarvan 81% gebeurt met de wagen. Als we nu kunnen zorgen dat die mensen in het centrum wonen, waar dat alle voorzieningen zijn, ja, dan gaan ze die wagen veel minder nodig hebben. Ze moeten eigenlijk hopelijk door een tunnel dan komen, gewoon de spoorweg onderdoor en ze zijn in het centrum. Ze zijn in alle faciliteiten die Mol biedt. Ze zijn aan de theaterzalen, ze zijn aan het ziekenhuis, het handelscentrum, ze kunnen overal vlakbij. Dus waarom zouden ze in godsnaam nog een wagen hebben? Weet dat er heel veel projecten zijn, waar dat er dus effectief met de parkeernorm gewerkt is, die eigenlijk in het verleden vaak verkeerd geïnterpreteerd is geweest, en waar dat ze met tal van parkeerplaatsen op overschot zitten die gewoon niet ingevuld geraken. En ja, een parkeerplaats ondergrond kost geld, hè, omdat Koen spreekt van een tweede ondergrondse parkeerlaag. Ja, ik wil niet weten wat dat daar het prijskaartje van is, maar je spreekt €25.000 gemiddeld per parkeerplaats. Twee diep is eigenlijk nog duurder, plus dat je de nieuwe milieuwetgevingen hebt naar bronbemalingen, die het ook allemaal minder evident maken. Ik denk dat ik alles heb. Het negatief adviespool van de verkeersdienst, dat is die, vooral Keirlandse Zillen, dat ze absoluut die afslagstrook willen. Nu, dat stond ook al in het masterplan. Stond dat ook al bij de opmerking dat dat moet gerealiseerd worden. Dus dat is een van de voorwaarden. Het enige dat wij gedaan hebben, is dat we dat niet bij het begin van het project, vaak hadden dat op voorhand aanleggen van je moet eerst je afslagstrook hebben en dan kun je pas beginnen realiseren. Hier gaan we het tussen de twee fases doen. Dus we gaan eerst de fase met de lagere gebouwen laten realiseren, het park. En tegen dat ze aan fase 2 moeten beginnen, zou inderdaad die afslagstrook er moeten zijn. Maar we nemen de bezorgdheden mee, we gaan daar maandag al mee aan de slag. Dus we gaan dat, ja, ik vertrouw onze communicatiedienst dat die dat goed gaan communiceren. Er gaan brieven uitgedeeld worden naar alle buurtbewoners. Dus we gaan die daar zoveel mogelijk in betrekken. En we willen, ik kan niet direct allemaal standaard oplossingen aanbieden, want een van die heikele punten, en dat staat ook in een van die bezwaarschriften, is het kruispunt Turnhoutse Baan, Keirlandse Zillen, richting centrum. Ja, dat is maar kwakkel. Maar dat is niet zo eenvoudig op te lossen. De enige manier dat je dat kunt oplossen is door die stelplaats van de bus daar ergens op een of andere manier te kunnen verzetten. Ik stel voor dat we met Schepencollege er allemaal een keer goed tegen stampen, dan valt het misschien zelf in. Maar dat zijn, als een kruispunt, dat zou moeten aangepakt worden, maar dat is ook niet evident, omdat je daar weer infrabel en NMBS en dan ook nog de lijn erbij. Dus dat maakt uiteindelijk het project nog moeilijker. Maar dat zou moeten opgelost geraken. Een van de zaken die je natuurlijk ook een stuk gaat helpen is de afweg, het nieuwe kruispunt Sint-Apollonia aan Keirlandse Zillen. Dus daar, maar we nemen de bezorgdheden naar mobiliteit mee. Nu, ik mag toch wel zeggen dat die bezorgdheden er vroeger ook waren. bij het openbaar onderzoek van het masterplan. En toen ging het nog over retail. Er zat er nog 8000 vierkante meter retail in Ali. De gemiddelde GB tegenwoordig is 1000 vierkante meter. Dat wil zeggen dat daar plaats was voor 8 GB's, hè, om die daarin te steken. En toen was er blijkbaar geen probleem naar mobiliteit. Hè. De toelevering en al die zaken was allemaal geen probleem. En nu gaat het in één keer volgens jullie wel een groot probleem zijn. Dan draai ik me af, ja, met welke bril heb je dan 4 jaar geleden naar het project gekeken? Toen als er nog retail in was, die retail valt weg. Dus in de MOBER staat ook duidelijk dat de mobiliteitsbewegingen met een serieus zakken, omdat het alleen bewoning is. De enigste dienstverlening die we daar nog inzetten is, dat hebben we uiteindelijk in het Schepencollege daar nog bij beslist, is een kinderopvang voor 18 plaatsen, omdat we denken dat uiteindelijk de attractiviteit van dat project alleen maar gaat vergroten en dat ook wel noden voor zullen zijn dat er ook jongere gezinnen gaan wonen. Ik denk dat ik het meeste beantwoord heb, maar ik kan me voorstellen dat jullie niet akkoord zullen zijn met mijn antwoord.
Goed, dank u, Schepen. Ik zie dat inderdaad ondertussen de vraagstellers opnieuw klaarstaan. Mag ik voorstellen dat we nog een laatste korte ronde doen om dan het punt af te sluiten? Het eerste handje dat ik tegenkom is van Koen van Gompel. Koen?
Ja, dank u, voorzitter. Heel kort. Even over wat je juist zei, André, over dat er 4 jaar geleden blijkbaar geen probleem was de mobiliteit en nu wel. Dat is dus niet waar. 4 jaar geleden hebben wij ook fameus gefulmineerd over het parkeerplein.
Maar ik spreek in deze niet over u, Koen.
Ik hoor bij dit de gezelschap, dus ik voel mij aangesproken. Ten tweede, ik verschiet eigenlijk, want ik leer veel bij deze avond. Ten eerste keer eigenlijk dat ik dat zo expliciet hoor van u, André. En ik verschiet er ook van dat uw coalitiepartner daar dan mee akkoord is. Maar ik hoor u dus duidelijk zeggen, de Mol is Antwerpen niet. In Antwerpen kan dat werken aan randparking en winkelen in het centrum. Mol is daar niet voor geschikt. In Mol werkt dat niet. Ik hoor u dat duidelijk zeggen. Hè. Dus we moeten ook kunnen, op vraag van de handelaars, moeten wij ervoor zorgen dat auto's ook in het centrum geraken. Vandaar waarschijnlijk dat het een optie is ook om de beloofde randparking, waar we geld voor gaan krijgen, misschien op de Gielgezellenstraat te realiseren, wat dan natuurlijk geen randparking is.
Nee, ik denk dat
maar een centrumparking die terug auto's naar het centrum trekt. Hè?
Nee, ik denk dat je mij verkeerd verstaan hebt. Hetgeen dat ik heb willen duiden is van, wat is de functie van je parking? Hetgeen dat jullie zeggen is dat die parking moet dienen om uw pendelaars, om die te gaan opvangen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Uiteindelijk is die visie van ons, wij moeten die gaan zodanig plaatsen dat het een versterking is van ons handelscentrum. En daar moeten we goed over nadenken. Dat is hetgeen dat ik gezegd heb. We hebben al heel veel randparkings, hè, die dus buiten het centrum liggen. We hebben de stationsparking, maar die gaat vermoedelijk betalend worden. Dat zijn ook geruchten die we opvangen van NMBS. Dus wij moeten op een andere plaats, voor onze eigen mensen, ter versterking van het handelscentrum, een plaats gaan zoeken. Dus je moet niet doen alsof dat wij... we zijn Antwerpen niet. Allee, misschien met dit project dat we in de buurt gaan komen.
Als je wilt inzetten als bestuur op een autoluwcentrum, dan zullen we ook moeten inzetten op randparkings. Hè. Dan moeten we niet in het centrum nog eens extra parkings gaan creëren. Dat is het idee erachter. Tweede, ik vind eigenlijk, als jij zegt, een beetje smalend over, zo hard is het masterplan niet veranderd tussen 2017 en het definitieve project. André, sorry. Ik heb ze nu niet allebei naast elkaar liggen, maar het is fameus veranderd. Hè. Alleen de bouwlagen al. De toren, het verkeersprobleem, het parkeerprobleem, het park is veranderd. Allee, er is serieus veel veranderd. In, als je dat niet kunt tegeven, dan kunnen we ze zwak eerlijk gezegd. En ten derde, als het niet zo hard veranderd was er ook niet zoveel misnoegdheid geweest. Hè? Dan waren al die bezwaarschriften niet ingediend. Het is zoals Hans Koos daar straks zegt, zijn er inderdaad misschien 4. Maar wel gedragen door een enorme grote groep mensen. Hè. Het is niet dat er een paar buurbewoners zeggen, oh, we hebben gemerkt dat het veranderd is. Nee, het is serieus gedragen. Hè. En nog een laatste puntje dan sluit ik af. Het idee van, ja, ik kon op die vergadering niet zijn, want ik moest eigenlijk toen naar de GKRO. Goed, dat vind ik het ook belangrijk. Dat vind ik inderdaad belangrijk. Maar André, jij bent schepen. Jij kunt dat toch geregeld krijgen om ofwel die vergadering van GKRO te verzetten, ofwel, nog veel beter, tegen Corens te zeggen, die vergadering moet een ander moment, hè, dat ik er ook aan bij zijn. Want ik moet als bevoegde schepen daar misschien uitleg kunnen geven. Dus ik moet er zijn. Dus doe ze op het moment dat ik kan aanwezig zijn. Sorry, hè. Als je dan zegt van, oei, sorry, ik wakker me niet zijn, ik moet ergens anders. Ik ga een beetje zwak.
Goed, mag ik eerst het draadje verder afgaan om de efficiëntie van de discussie te bevorderen? Hans Schoofs, u bent de volgende.
Ja, dank je voorzitter. Maar ik denk dat Koen hier inderdaad spijkers met koppen slaat. Ten eerste, André, als je begint te redeneren over de parkeerverordening, uw redenering is totaal in strijd met de geest van de parkeerverordening. De geest van de parkeerverordening was 1,5 parking minstens per woonentiteit. U wijkt daarvan af, u laat het afkopen. Hè. Ik vind dat eigenlijk nogal een rare wending in heel dit dossier, hè, dat dat af kan gekocht worden. Niet omwille van het feit dat er bouwkundig geen mogelijkheid is om het aantal parkings te voorzien. Hè. Nee, nee. Om een of ander duistere reden, want dat weten we tot op heden nog altijd niet, waar u een andere randparking wil voorzien. Hè. Met dat geld, wat zal daarmee gebeuren met dat geld? Wanneer gaat u daar een randparking mee realiseren? Binnen 10 jaar? Binnen 15 jaar? En wat als Cores ondertussen failliet gaat? Staat dat op een rekening van de gemeente? Allee, ik vind dit eigenlijk totaal tegen de geest van de parkeerverordening. En wanneer u dan zegt, ja, we hebben dat juridisch laten nazien in het geval van een mober. Dan wil, ja, ik ben eens curieus wat je mober allemaal gaat. Ik heb er trouwens een schriftelijke vraag naar gesteld. Dit is niet de geest van het parkeerverordening. En bovendien, als u zegt van ja, maar waarom heb je in tijd daar geen parking dan voorzien? Wel, inderdaad, in dat masterplan was er dat niet. Maar het was u wel die de bouwmeesterscan heeft laten doen. En die daarmee zwaait bij elke gelegenheid. En nu die bouwmeesterscan met de voeten treedt. En nu zegt, ja maar nee, dat vlak gaan we niet volgen. Naar randparking voordat je het centrum binnenrijdt. Dat staat letterlijk in de bouwmeesterscan. Voor het spoor, niet de wagen het centrum binnenlokken. Ja? U had hier perfect met de parkeerverordening die u voor handen had, perfect een randparking kunnen realiseren. Maar toch raar, hè? Die twee wendingen die ik net opzom. Hè? Het afkopen. En twee, de bouwmeesterscan op dat vlak negeren. Waar dat je anders zo graag mee zwaait. En dan die contactnamen met Infrabel, laat mij niet lachen. Allee, ik begrijp dat niet. Hè. Als een gemeentebestuur met een omvang van mol, hè, een gemeente van toch wel een zekere omvang, er niet in slaagt om de NMBS en Infrabel aan tafel te krijgen, dan wel spijtig dan dat dat in de vorige legislatuur wel gebeurd is. En dat er toen wel constructieve gesprekken zijn geweest naar het samenzoeken naar parkeeroplossingen. En dat dat nu niet kan. Heb je de moeite gedaan? Ik weet het niet. Het is alleen een vaststelling dat het niet gelukt is. Terwijl dit een historische kans was. Een historische kans was om parkeerproblematiek van Mol aan die kant van het station goed aan te pakken en een duurzame oplossing uit te werken. En daar inderdaad misschien dan een stukje publieke financiën vooraan te wenden. Maar dat was tenminste een duurzame oplossing die je dan hebt gecreëerd voor onder andere de pendelaar, maar ook de bezoeker van het centrum. En dan wat je dan zegt van die bouwlagen aan de Groene Weg, hè, dat grondgebonden woningen, dat je dat niet ziet. Wel, ik kan u zeggen, in het masterplan waren het 3 bouwlagen. 3 bouwlagen waren daar voorzien. U trekt dat nu eenzijdig op naar 5. Dat is een zware doorn in het oog voor een residentiële straat, een rustige straat, een woonstraat met een heel ander karakter. Ook hier gaat je de belangen van de projectontwikkelaar dienen naar rendement, naar winst, hè. En daar is niks mis met winst, maar niet ten koste van mensen die daar al jaren wonen. Een wijk met een karakter, met een woonkarakter, en daar die een hoogbouw creëren, dat is totaal stedenbouwkundig niet correct. En tenslotte, ik blijf ook Koen hier steunen in zijn laatste analyse. Als je participatie hoog in het vaandel draagt, dan had je daar moeten zijn. Hè. Dan moet je niet gaan zeggen, ik had een andere verplichting. Als Cores, de projectontwikkelaar, naar de burger toe, bij elke pertinente vraag moet zeggen, ja, dat was een politieke beslissing, daar kan ik u geen uitleg van geven. Is dat participatie hoog in het vaandel dragen? Durf je dan hier zeggen dat je het dan toch wel belangrijk vindt van naar een andere vergadering te gaan? Had jij overleg gepleegd, dan had je daar geweest. Hè? Daar ben ik vast van overtuigd. Waar een politieke wil is,
daar is een oplossing om aan participatie te doen. Als je het ernstig neemt, dan gaat het anders verlopen. Punt aan de lijn.
Goed, en dan het laatste handje is van Paul van Hof. Paul. Als de micro lukt, voilà. Nee, dat gaat nog niet te lukken.
Ja, wel. Je moet zijn dingen zetten.
Middels?
Je moet zijn dingen wel zetten. Zijn klep. Zijn klep. Zegt hij dat om zijn...
Paul, ik denk dat je uw micro voor je mond moet zetten in de pauze.
Ja.
Dat is er?
Ja, maar je niet er juist ook voor met de man. Ja, nee, ik wil gewoon nog zeggen dat ik volledig eens ben met geen naar hand zegt. Hè. Dus we hebben nooit gezegd dat die afwijking van die parkeernorm, dat onwettelijk is. Hè. We hebben nooit gezegd. Hè. We hebben alleen gezegd, het is een uitholling van de anderhalve parkeerplaats per woning. En we zijn ervan overtuigd dat die anderhalve parkeerplaats beter gehanteerd zou worden. Dus nog iets anders. Als we gedacht hadden dat het onwettelijk was, dan hadden we dat wel gezegd. Ja, verontrust me toch ook wel, hè, het overleg met Infrabel en NMS, dat zo slecht gaat, zoals je doet uitschijnen, André. Dat verontrust me echt wel en ik hoop echt dat we daar toch wel elkaar gaan vinden. Want zoals ik al gezegd heb, ik vind het problematiek rond het parkeren aan het station toch wel zeer groot. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we daar wel on speaking terms zijn. En als we dat niet zijn, ja, dan denk ik dat we naar andere maatregelen moeten gaan. En dat we niet moeten blijven bij stilstaan bij wat dat 4 jaar geleden was. Hè. Dus je gaat terug naar 4 jaar geleden. De verkeersafwikkeling, ja, ik vond die toen belangrijk. Ik vind die ook nu nog belangrijk. Hè. Dus de bezorgdheden van die mensen daar in de buurt. Ja, ik kan die alleen maar begrijpen. Dat is wel een beetje een bijkomende vraag. Van, ja, is dat overleg van komende maandag, is dat breder of is dat specifiek enkel voor de mensen die daar in de buurt wonen? En afsluiten zou ik nog met één ding willen doen. Dat is de Villa Flora. Erfgoed is belangrijk. Ik ben daar 3 weken geleden eens gaan kijken. Ik denk dat daar dringend gaan moeten ingrepen worden, want anders gaan we daar naar een nieuw casino van gompelen. Dus daar zijn al heel wat ruiten ingegooid ondertussen, heb ik kunnen vaststellen. Dus ik denk dat we daar ook wel eens gaan moeten ingrijpen.
Goed, en dan is het laatste woord denk ik voor de schepen, voor de laatste vragen.
Ja, goh, het is voor weer heel veel gezegd. Dus onder andere Koen over die afwijkingen. Er zijn zelf afwijkingen op het park, dat klopt. Het park is groter geworden, dat klopt. Dus dat is inderdaad een afwijking ten opzichte van het masterplan. We hebben er park bij gecreëerd. Juist omwille van het feit dat we slanker en hoger gaan. Dat is inderdaad een afwijking. Langs de kant van de Vredelaan gaan we lager dan in het masterplan. Groeneweg is 4 bouwlagen, geen 5, zoals hier gesuggereerd wordt. Ik ben wel op de participatie geweest, niet de 2 dagen, maar 1 dag. En ik heb daar inderdaad een aantal bezorgdheden opgevangen. En daar gaan we mee aan de slag. Dus ja, ik probeer op 2 plaatsen tegelijk. Ik heb 2 zaken gedaan in plaats van 1. En dan ja, de parkeerverordening. Hè. Allee, jullie blijven daar maar over discussiëren. Maar dan vraag ik mij toch af waarom dat jullie die passage daar eigenlijk ingezet hebben. Dat is eigenlijk een vraag die nu bij mij blijft hangen. Waarom heb jij daar ingezet dat je vanaf 3000 vierkante meter via een mobair eigenlijk je parkeerplaatsen... Hè, je blijft hier altijd maar hameren, dat moet 1,5 parkeerplaats zijn. Dat staat in onze verordening, dat is de geest. Maar je zet daar dan een verplichting in dat je vanaf 3000 vierkante meter via een mobair eigenlijk dat moet gaan bepalen. Dus dat die parkeerverordening niet meer van tel is, maar dat de mobair van tel is. Dus ik vraag me af... Waarom hebben ze dat er dan in godsnaam ingezet? Als de geest is van we moeten toch 1,5 parkeerplaats voorzien. Dus ik kan het alleen maar volgen. Het is een verordening, wij moeten dat volgen. Het is geen vrijblijvend iets van ofwel de 1,5 ofwel een mobair. Nee. Vanaf 3000 vierkante meter is het een mobair. Of dat je dat nu graag hebt of niet. Maar jullie hebben het zo geschreven en ik pas het zo toe. Dus als je zegt van ja, maar dat was de geest niet. Ja, dat kan zijn dat dat misschien niet de bedoeling was, maar het staat er wel in. Dus ik moet het alleen maar interpreteren gelijk dat het erin staat. Dat is waar ik mee aan de slag ga. En dat is hetgeen dat wij ook gaan doen. Dus alleen misschien nog één anekdote, Paul, over de mobiliteit. Wat dat jullie dan zelf zeggen in 2017. De verkeersstudie heeft echter uitgewezen dat desbetreffende straten deze toenames gemakkelijk kunnen verwerken. En dat gaat dan nog zelf over de afwikkeling van uiteindelijk met 8000 vierkante meter retail. Dat staat hier letterlijk in het verslag van de
masterplan. Ja, heb ik deze avond iets anders gezegd?
Nee, maar er wordt gezegd van nu is de
wegsteden van de mensen ernstig.
Ja, maar die
ik
nemen
heb totaal niet gezegd dat het wegstelsel de toename van het verkeer niet aan kan.
Ja, maar we nemen de bezorgdheden mee en maandag zijn we er al terug mee aan de slag.
Voilà.
Goed, ik weet dat ondertussen bijna alles gezegd is. Ik zie de hand tussenkomen als echt de allerlaatste tussenkomst en dan slaat ik de raad af. Ik denk, we zijn een uur bezig over dit onderwerp. Ik denk dus dat alles voldoende aan bod is gekomen. Hans, u wenst er nog iets over te zeggen?
Ja. Inderdaad, wanneer men mij inderdaad woorden in de mond legt die niet kloppen. Ik heb inderdaad over grondgebonden woningen gesproken. En ik heb inderdaad over drie bouwlagen gesproken. Trouwens, als je ziet de schetsen die ervan waren, dan zie je duidelijk, want je gaat discussiëren over grondgebonden woningen, dan zie je duidelijk dat daar inpandige garages waren, bij een woning, gecreëerd. Dat dat vrijstaand zelfs was, of half open was. Hè? Dus, allee, je mocht er de waarheid geweld aan doen, maar feit is dat je nu van 3 naar 4 bouwlagen gaat in die groene weg. Dus, er zit blijkbaar storing op de lijn, voorzitter.
Ja. Staan micro's open voor mensen die niet aan het spreken zijn?
En dan wat het mobiliteitsaspect betreft, u spreekt zichzelf tegen. Hè? U zegt dat je een optimale spreiding naar de beste resultaten geeft voor een vlotte verkeersafwikkeling, maar zelf verwerpt u het voorstel om ook aan de Kerlaanse Zillen een uitgang te voorzien ter hoogte van die oostelijke cluster. Dus een beetje correct zijn. En dan als je zegt van afwijken van die parkeerverordening met een mobes. Dat is niet de geest van het reglement, hè, André. Als je dat leest, dan is dat een hele andere geest. Dat kwam van een tijd dat er geen parkeerverordening was, dat er geen parkeerverplichting was. En dan zomaar gaan zeggen, ik ga een korting geven, ik ga dat hier eens even afkopen. Hè, een korting geven van, hoeveel is het? Van 1,5 gemiddeld naar 1 parkeerplaats per woonentiteit. Dat is helemaal de geest niet. En de MOBER, dat heeft te maken met natuurlijk dat er een mobiliteitsimpact komt van zodra dat je een bepaalde oppervlakte creëert. Hè. Dus dat is de uitleg van de MOBER. Maar je moet het niet gaan gebruiken om je afkooptoelating aan CORES goed te praten. Hè.
Goed, we hebben eerst alles gezegd, denk ik. We hebben uitvoerig over dit punt gedebatteerd. En ik zou graag stilaan de raad willen afsluiten in het debat ongetwijfeld nog verder. Ik wil in ieder geval alle raadsleden, burgemeester en schepenen danken voor hun inbreng in de raad van deze avond. Het publiek dat van op afstand kon volgen. Ook de AME-directeur en zijn team om deze raad op deze manier terug mogelijk te maken. Dat was iedereen dank. Ik zou zeggen, hou het veilig en tot binnenkort.
Dan moet je wel zien wat je aan het doen bent, hoofd, voor dat op te nemen. Hè.
Ja, dat is dat normaal zijn.
Ja, maar soms wel eens even gaan deuren.